Goed, goedenavond allemaal, welkom. Het is 8:01, dus het is een hoogste tijd om te beginnen. Welkom luisteraars ook op het internet, publieke tribune, ambtenaren en college en raadsleden. Afwezig zijn de heer De Jong, de heer Snoek en de heer Lok. En voordat we starten wilde de wethouder Akkerman nog even iets vertellen over de campagne Ik Pas. En hij mag het woord even.
Dank je, voorzitter. Ja, voorzitter, voor mij hoef ik niet al te veel te vertellen over de campagne Ik Pas. Dat heeft luid en duidelijk in kranten gestaan en nog wat berichtgeving. Alleen u heeft op uw tafel gevonden een mooi blauw bandje. Want, u mag natuurlijk zelf de keuze maken of en in hoeverre u mee gaat doen aan die campagne. Die keuze die laten wij ook met een gerust hart aan u over. Maar wij willen het natuurlijk wel zo laten zijn dat u in ieder geval die keuze moest maken. En dat bandje dat ligt er en u moet in ieder geval bepalen of u hem wel of niet omdoet. Maar wij zouden het van harte enthousiast ontvangen als u daaraan mee zou willen doen. En dat daarmee ook aan ieder om ons heen te laten zien.
Goed. Voor de luisteraars.
Oh. Mag je hem ook aan een familielid geven?
Wie het harder nodig heeft. Nou, dat mag. Bedankt, wethouder. Dan gaan we naar punt 2 van de agenda. De spreekrecht van de burgers. Daar zijn we gauw klaar mee, want die zijn er niet. Dan gaan we naar punt 3. Nee, spreekrecht. Ja, met spreekrecht, maar die daar gebruik van willen maken, dan hè, zou ik dat maar zeggen. Nee, de burgers zijn er gelukkig wel. Punt 3. Dat is een raadsinformatiebrief. Dat gaat over de tweede rapportage zorg in Griekenlanden. En voordat we daarover een presentatie krijgen, wilde de wethouder Akkerman, wederom de wethouder, nog eventjes daar wat over zeggen. Wethouder Akkerman.
Dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter. Dat geeft mij in ieder geval de gelegenheid om mevrouw Mudde te introduceren. Mevrouw Mudde is medewerker bij de serviceorganisatie Jeugd. Nou, je functie dat moet je straks zelf nog maar even omschrijven en letten. Wij waarderen het bijzonder dat zij vanavond bij ons wil zijn. Dat waarderen we zeer bijzonder. Al was het alleen maar omdat haar dochter vandaag jarig is. Het betekent dat datgene wat zij ons vertelt wel belangrijk moet zijn. En dat is het natuurlijk ook, want het gaat over de serviceorganisatie Jeugd. Datgene wat zij doen en waar ze mee bezig zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel een aantal zaken die onze bijzondere aandacht vergen. Toch even het schetsen van het kader waarbinnen dit allemaal plaatsvindt. U heeft kort voor de zomer van ons een informatiebrief gehad over de knoppennotitie. Dat was naar aanleiding van een uitvraag die gedaan is om te kunnen bepalen in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van zorg en wat dat financieel zou gaan betekenen. Wij hebben het er hier in deze setting toen ook nog even over gehad. Wij zijn natuurlijk niet tevreden met het te veel ontbreken van cijfers. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. Mevrouw Mudde zal ook wel aangeven hoe dat nou werkt, wat er allemaal gedaan wordt om die gegevens wel boven tafel te krijgen. Ik wil straks, nadat zij het een en ander verteld heeft, ook nog wel even bij u terugkomen, omdat hele actuele informatie. Ik heb eigenlijk wel behoefte om op dit moment daar nog iets aan toe te voegen. Dat zijn nou geen papieren cijfers, maar ik wil daar nog wel eventjes iets aan toevoegen. Maar ik denk dat het beter is dat mevrouw Mudde eerst even haar verhaal doet over de serviceorganisatie en wat daarbij hoort.
Prima, dan gaan we dat zo doen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Mudde, die zichzelf nog even wat beter voorstelt wat precies uw functie is.
Hallo, ja. Nogmaals, ook bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Alet Mudde, ik ben programmaregisseur bij de serviceorganisatie. Die functie van programmaregisseur houdt in dat ik vertaal dat eigenlijk altijd als trechter ben naar deze regio, de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De serviceorganisatie heeft voor de bezorgde inkoop, hè, voor de 17 gemeentes, voor de jeugdzorg. Daar kom ik straks nog even op in, hoor, in de presentatie. Maar die 17 gemeentes is opgedeeld in 3 subregio's. En ik ben spreekbuis voor de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. En die spreekbuis doe ik op die manier dat alle vragen van het sociaal team uit deze regio rondom verzinnend beleid rondom de jeugdzorg, jeugdhulp tot TGB's, CIZ, naar alles wat maar wat vragen oproept en waar ondersteuning bij nodig is van de serviceorganisatie. Daar word ik over gebeld en dan wel gemaild of we hebben contact met elkaar, fysiek contact met elkaar. Daarnaast hebben wij 1 keer in de maand met wethouder Akkerman en beleid en met de coördinator van het sociaal team een driehoeksgesprek waarin de Stichting Jeugdteams, de serviceorganisatie en de gemeente samenkomt om de voortgang en alles rondom en die hele transformatie, transitie met elkaar te delen en in te springen waar nodig. Dus ik ben aanspreekpunt voor deze regio. Wij zijn elke maand komen we minimaal samen in de driehoek. En ik krijg van alles op me af. Diverse vragen tot van de jeugdprofessionals tot aanbieders. Heel divers. Mijn achtergrond, ik kom mezelf uit de zorg. Ik heb een maatschappelijk werkopleiding gedaan. Daarna een managementopleiding, jarenlang in de GGZ als manager aan de slag geweest. Daarna nog een stuk interimwerk gedaan en de inkoop van de huisartsenzorg verzorgd. En ik zie al mijn werkervaring mooi samenkomen in deze functie van inkoop tot uitvoering. En ik ben 1 januari gestart bij de serviceorganisatie. De serviceorganisatie. Even heel kort, denk ik, goed om... wellicht weten jullie het allemaal, maar ik denk, we beginnen gewoon eens even bij het begin. Waar staat de serviceorganisatie voor? Nou, in relatie tot de gemeente, het netwerk, doorkijken, inkoop 2016, wat eraan zit te komen, vervolg van het beleidsproces. De eerste ervaringen toch ook even delen met elkaar en dan vragen en suggesties. Wat doet de serviceorganisatie? Nou, we zijn onderdeel van de GER, zoals u weet. We verzorgen de inkoop met alle aanbieders. Het macrobudget, hè, dus het hele jeugdbudget, is in de portemonnee. Is in één portemonnee terechtgekomen. Hè, dus solidair, budgetair, solidair met elkaar. En die portemonnee die zetten we uit onder de aanbieders die in ieder geval in 2000, voor 2015 daarvoor ook al een contract hadden met de zorgkantoren. Dus we hebben eigenlijk het contract ervoor. Vorig jaar, van 2014, hebben we overgenomen naar 2015 toe. We contracteren dus de aanbieders. Dat zijn er ongeveer zo'n 160. Het varieert. In 2016 toe hè, zien we dat iedereen de kans en de mogelijkheid heeft om zich aan te... zijn vinger op te steken om mee te doen in de contractering. En daar kom ik zo even op hoe zo'n procedure verloopt rondom de contractering 2016. Nou, contractmanagement. Oh, ik doe iets. Wij hebben 1 keer in de maand met alle aanbieders een contact. We hebben eens in het kwartaal hebben wij een contractbeheergesprek. Dat houdt in dat we de voortgang van de contracten... Ja, sorry, waar gaat het? Ja. Dus dat we de voortgang, we hebben met alle aanbieders contractafspraken gemaakt. Van, dus van prijs, kwaliteit, aantallen, volume. En in die contractbeheergesprekken komt de voortgang ter sprake. Dat is ook bijvoorbeeld een heel mooi moment waarin we de uitvraag hebben gedaan. Voor het eerste kwartaal over hoe wat de stand, de financiële en aantal volume stand van zaken was, hebben we... in het eerste kwartaal aan de aanbieders uitgevraagd, maar ook de constante voortgang. Hè. Er ligt ook een grote taak bij de aanbieders, staat ook in het contract, op het moment dat je aan je volume zit, of op het moment dat je problemen ervaart in de instroom, uitstroom, dan meldt hij dat bij ons. Dat hoef je niet op te sparen tot zo'n contractbeheergesprek. Dat kan natuurlijk altijd tussentijds. Een voorbeeld is dat overigens ook contractueel is vastgelegd. Op het moment dat iemand aan zijn 80% zit van zijn volume, dan moet daar alvast bij ons een voormelding plaatsvinden. Zodat we daar met die aanbieder naar kunnen kijken hoe we dat gaan oplossen met elkaar. Budgetbeheersing en risicomanagement. We geven de beschikkingen af, regelen het bezwaar en beroep. En dan de budgetbeheersingsmaatregelen in een PGB. De contractbeheergesprekken, dat is dus de plek waarin we de voortgang met alle aanbieders bespreken. De uitvraag die we het eerste kwartaal gedaan hebben, is natuurlijk, dat hebben jullie ook waarschijnlijk al gezien in de knoppennotitie, is natuurlijk nog niet helemaal 100% waterdicht. Een 100% prognose nou, voor dit jaar kunnen we ook gewoon nog niet afgeven. Even kijken hoor. Dan ZIN en PGB. Ja, we hebben de Stichting Jeugdteams, die verzorgt die maken de beschikkingen aan. Wij controleren deze. En we koppelen daarmee de klant aan het systeem, waardoor uiteindelijk ook de facturatie plaats kan vinden. Want zonder beschikking kan er natuurlijk niet gefactureerd worden. Die twee dingen moeten naast elkaar, hè. Dus de opdracht en de factuur worden uiteindelijk naast elkaar gelegd. En op het moment dat dat akkoord is, als dat die twee dingen met elkaar kloppen, dan kan er ook tot de uitbetaling overgaan worden. Nou, monitoring en informatievoorziening. Ik heb begrepen dat jullie ook bij de stukken een maandrapportage van ons ontvangen hebben. Dat is een voorbeeld waarin wij maandelijks aan alle gemeentes een rapport opmaken. Dat is eigenlijk ook wel al die punten die daarin genoemd staan, die is ontstaan door dat we ook aan de gemeentes gevraagd hebben, waar hebben jullie behoefte aan, wat willen jullie weten? En wat gaan we meten? Er zijn natuurlijk BRTA-doelen waar we op moeten meten en ons moeten verantwoorden. Maar ook tussentijds, hè, om die hele transformatie zichtbaar te hebben, hebben we een aantal doelen, rapportage, prestatiesindicatoren hebben we met elkaar afgesproken. En maandelijks rapporteren we erop. Waaronder bijvoorbeeld de uitnutting van of de afgegeven beschikkingen, aantallen ZIN, aantallen PGB. Wat nog niet zozeer bijvoorbeeld in deze rapportages terug te vinden is de verwijzingen van de huisartsen. Daar gaan wij over rapporteren. We gaan rapporteren over de financiën. Hè? Dus het zijn allemaal nog verborgen velden. In de eerste sheet, zoals je dat wel eens ziet. Op het moment dat we daar 100% zeker van zijn. Hè? Want we rapporteren nu nog minimaal. Want we zeggen bij de SO, wij rapporteren op het moment dat we weten. Hè? Dat we 100% zeker zijn van wat we de wereld insturen. Op het moment dat wij weten de cijfers doen, dan zetten we dat in die rapportage weg. Met als doel ook uiteindelijk om gewoon te kijken hoe het doet de subregio het op dit moment. Hè. Dus je hebt waarschijnlijk de kleurtjes wel gezien, groen, oranje. We proberen daar ook een beetje een stoplicht op toe te passen. Wat loopt uit de pas, wat loopt niet uit de pas. En dan nog, wat zegt dat? We zitten in een driehoek met elkaar elke maand. En dan gaan we al een start maken. Wat zegt nou eigenlijk die groene velden? De AV die nog wat relatief weinig zinbeschikking heeft afgegeven ten opzichte van een andere subregio. Kunnen we daar al iets over zeggen? Nou, feitelijk zeggen we dat is nog veel te vroeg. Hè, want we hebben nog een aantal andere gegevens nodig. De verwijzingen, wie zijn de grootste verwijzers? De uitnutting van de budgetten. En op het moment dat we dat allemaal bij elkaar hebben, dan kunnen we met elkaar een goede start maken om de analyse toe te gaan passen. Dus de monitoring, we hebben onszelf best wel aardig wat prestatieindicatoren opgelegd. En dan gaan wij, op het moment dat wij die data ook hebben, gaan we daarop rapporteren. Beleid en accountmanagement, dus samen met de gemeentes, beleidsmedewerkers, werkgroepen kijken we naar. We hebben natuurlijk een kader meegekregen onder de jeugdwet. Maar er zijn een aantal zaken. Ik noem even de vervoersvoorziening onder de jeugdwet. Was een onderdeel wat onvoldoende is uitgewerkt. Daar komen we met een voorstel. We maken een voorstel voor de PGB, de ouderbijdrage. Er zijn allerlei onderwerpen die terugkomen waar wij samen met de gemeentes over nadenken en zelfs ook beleid voor opmaken. Naar de PDCA, jaarrekening, we rapporteren dus maandelijks, we zorgen voor de buren op, een aantal afspraken waar wij op rapporteren. Controle en sturing, nou, we hebben gesprekken met de VNG, we hebben met de preferente zorgverzekeraars hebben wij contact. Hoe is het inkopen tot stand gekomen, hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben gesprekken met VWS, maar ook elders in het land, hoe doen jullie het? Wat zijn de keuzes die jullie maken rondom de inkoop tot hoe gaat het bij jullie? Ervaringen uitwisselen. Evaluatie 2017, we evalueren onszelf natuurlijk ook. We zijn jong, net zoals Stichting Jeugdteams, 1 januari gestart. Dus we hebben wel een transformatieteam gehad, maar feitelijk 1 januari met z'n allen dit avontuur gestart. Nou, zo in de gemeente, wat ik al zei, solidair op de regionale zorgmarkt. Hè. We hebben 1 gezamenlijke portemonnee. We zorgen maatwerk per gemeente, dus we sluiten aan bij de lokale behoeften en de lokale plannen. Wat mooi is dat, een klein voorbeeld is hier, een project wat loopt, is dat we de, samen met de AV en de huisartsenzorg een jeugdmodule willen gaan opzetten waarin we de hele keten van de jeugdzorg, van verwijzing van huisarts tot verwijzing naar de regionale zorgmarkt, met elkaar in beeld willen gaan brengen. Daar is lokaal ook, zijn er ook middelen voor beschikbaar gesteld. En we sluiten daar met onze zorgmarkt en ons beleid op aan. Door met elkaar iets af te stemmen. Een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld is dat we nu vanuit de SO 1 keer in de maand rapporteren naar de coördinatoren over de kinderen die de 18-jarige leeftijd gaan bereiken. Concreet. Die kinderen moeten niet tussen wal en schip vallen, financiering verandert meestal. Hoe gaan we dat oplossen? Aanbieders worden daarbij betrokken, maar zo'n signaal, we moeten niet wachten tot die kinderen 18 zijn, want het is natuurlijk een hectische periode. We rapporteren 1 keer in de maand, we geven een melding af van 4 maanden voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Nou, dat is dan, dus een 3D aanpak waarin we met elkaar opwerken om onderdeel te zijn van die 3D en niet de schotjes zeg maar ertussenin te laten staan. Driehoeksoverleg, ja, daar staan wat uitroeptekens achter. Dat is echt de vindplek en de plek waarin we elkaar alle informatie delen. Wij zijn transparant. Soms hebben we een wat minder prettige boodschap. De cijfers, die hebben we nog niet. Hè? Dan kijken we elkaar wat aan van ja, hè, we hebben nog geen helder beeld van de financiën. Daarin geven we natuurlijk ook altijd wel aan wat we eraan gedaan hebben, wat de oorzaak daarvan is. Maar ook, hoe gaat het met de PGB's? Hoe is het met de SVB? Maar met name, hoe is het met de kinderen die we hier in zorg hebben? En hoe gaat het met de teamleden? In hoeverre zit die kanteling, hè? Die hele transformatiegedachte, in hoeverre zit die ook in de werker zelf? Want hè, je komt uit een hele andere context, stapt een nieuwe wereld in. Dus dat is voor iedereen erg zoeken en een nieuwe plek te vinden. Dus wat dat betreft, dat komt ook allemaal in de driehoek terecht, ter sprake. Zoals ik al zeg, leren en ervaren. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste. We stappen in iets heel nieuws. We zijn een nieuwe trein ingestapt. En dat gaat niet. Dat zit af en toe wel als een stop. Hè. Dan gaat er iemand uit en dan komt er iemand in. Om met de trein als beeldspraak. Even kijken hoor. We hebben natuurlijk wel in die transformatie een opdracht meegekregen. Dus de 15%. De bezuiniging, wat we over 3 jaar wegzetten, verdeeld over 6, 5, 4 zeg ik dan altijd wel, het percentages. Dus ook voor 2016 gaan we een generieke korting toepassen om antwoord te geven op deze transformatieopdracht. Goedkoper, beter, eigen kracht, dichter bij huis, innovatie. Innovatie gaan we doen door in te kopen en te werken met de zorgprofielen. Ik weet niet of jullie daar iets over gelezen hebben. De zorgprofielen, daar kom ik zo even op terug. En dan aansluiten, blijven sluiten in die hele keten, dus lokale voorzieningen. Tot iemand via de huisarts, dan wel via het sociaal team, bij de zorgmarkt terechtkomt. Inkoop 2015, nou dat is gedaan. We hebben de contracten van de zorgverzekeraar overgenomen, zoals ik net al zei. Daar hebben we ook de bevoorschottingspercentage en afspraken in meegenomen. Dus iemand die voor 100% bevoorschot werd in 2014, kreeg dat ook in 2015. Wat we voor 2016 wel van plan zijn, is om de bevoorschotting terug te schroeven naar 70%. Om de prikkel onder andere tot factureren, zeg maar, tot stand te laten komen. Nou, voor 2015, zorg voor de klant die in huis is. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, die klant die heeft zorg nodig. En zorg dat dat ook gecontinueerd wordt bij de aanbieder of bij de betreffende hulpverlener zelfs. Het budget van 107 miljoen, wat in de meiscirculaire is teruggebracht naar 104. En de contracten, zoals ik net al zei, die zijn we overgenomen van 2014 naar 2015. Nou, voorbereiding voor 2016. We zitten echt in volle gang. Ik denk volgende week, eind oktober, kennen alle aanbieders hun contractwaarde. Dus de inkopen en alles daarnaartoe. Even in meenemen, dat hebben we gedaan op basis van de fysieke en digitale tafel. Fysiek is gewoon ook echt met alle aanbieders rond de tafel zitten. Met hun kijken van nou, dit is de opdracht, dit is het vierkant waar we allemaal in zitten. Want het is niet dat wij... iedereen in dat vierkant duwen. Dit is gewoon het financieel vierkant wat we hebben meegekregen. En het is niet alleen het financiële vierkant, hè, de jeugdwet, de kaders die daar ook bij horen. En de opdracht. En we samen met de aanbieders hebben wij eens in de twee weken hebben we op zeven onderwerpen hebben wij een werkgroepen bijeenkomst gehad. Elke werkgroep is ongeveer 6 tot 7 keer bij elkaar geweest. Met als doel om te kijken naar hoe kunnen we innoveren. De kwaliteit bewaken. Gaan we de markt openstellen en hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de financiële, dus het factuur van facturatie tot... de kosten, dus de tarieven zijn we met ze over in gesprek gegaan. Substitutie, een van de belangrijkste, ik vind dat een hele belangrijke. We hebben allemaal de opdracht om zorg af te gaan schalen, zoals we dat wel zeggen. Van dure zorg naar goedkopere zorg, of naar kortere zorg, of efficiëntere zorg. En dat kan je doen door met elkaar substitutieafspraken te maken. Nou, dat is ook met de aanbieders gedaan. En dan als laatste, ook een hele belangrijke, is de samenwerking met de Stichting Jeugdteams. De Stichting Jeugdteams is er eigenlijk gewoon tussen geschoven. Hè? Dus voorheen was het de huisarts en de reguliere zorgmarkt. Nu zit de Stichting Jeugdteams daartussen, de sociale teams. En hoe wordt daarmee samengewerkt? De huisartsen met de sociale teams. Hoe werken de GGZ-aanbieders samen met alle sociale teams? Ja, dat is gewoon een heel nieuw fenomeen waarin men elkaar enorm aan het zoeken is, nog steeds. Maar daar zijn al hele mooie samenwerkingsafspraken, in ieder geval die ik in de praktijk tegenkom, zijn al ontstaan. Maar dat is nog maar, we zitten nog aan het begin. We zijn er nog niet. Nou, de inkoopprocedure even heel kort. De inkooptrajecten loopt nu, zoals u ziet. Eind oktober is, als het goed is, iedereen bekend met hoe we de middelen gaan verdelen en wie wat krijgt. En daar houden we zeker rekening met de financiële prikkels tot innovatie. En ook een flexibele schil om in ieder geval alle tussentijdse dingen die we tegenkomen, en die zijn we dit jaar ook tegengekomen, om daar een stukje voor te reserveren. Heel kort, uitvoeringsprogramma komt eraan. Volgende week, 14 oktober. Ik ben eigenlijk misschien net iets te vroeg, maar 14 oktober. Ik wil u echt allemaal van harte uitnodigen. Dan gaan we een veel diepere slag maken op hetgeen wat de SO doet. En ook waar we staan, waar we naartoe gaan. Het uitvoeringsprogramma wordt met jullie besproken. Dus ja, in ieder geval een uitnodiging om ook zeker daar naartoe te gaan. Want er is nog veel meer te vertellen dan wat ik hier nu even heel kort doe. Het concept uitvoeringsplan komt eraan. Het wordt natuurlijk ook besproken met jullie. En het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld dus daarmee. De eerste ervaringen, nou, waren goed voorbereid, maar we hadden wel wat verrassingen. Wet en regelgeving bijvoorbeeld, de oude bijdrage, samen met de SVB, de overgang van de dossiers van Bureau Jeugdzorg naar de sociale teams. Ja, wat zijn er nog meer? De samenwerking met de jeugdprofessionals, de vervoersvoorziening, tarieven van de PGB, de facturatiesystemen, genoeg. Er kwam van alles op ons af. Daarnaast ook zelf, we zijn een hele kleine organisatie, ik weet niet of jullie weten hoeveel man, vrouw we zijn. We zijn met ongeveer 16 man, waarvan de helft ongeveer parttime is. We hebben een team inkoop, we hebben een team financiën, een team beleid en de programmaregisseurs. Het lijkt, we hebben zelf een beetje het gevoel, en dat zoals anderen ons ook benaderen en wij, is dat dat we al lang bestaan. Maar dat is helemaal niet zo. We zijn natuurlijk ook nog zelf heel erg zoekende en heel erg lerende. En daarom is ook zo'n driehoek tot het contact met alle beleidsmedewerkers. Maar ook dit soort avonden, werkgroepen. Heel belangrijk om ervaringen bij elkaar op te halen, uit te wisselen, vragen te beantwoorden. En met elkaar nieuwe koers te bepalen. De administratieve uitvoering, we hebben best wel wat problemen gekend met de systemen. Een van de belangrijkste waarom we bijvoorbeeld nog geen cijfers hebben, is dat de initiële vulling, dat is het fotomoment van 1 januari. Daar stonden alle klanten in zorg, hè? Dus alle klanten in zorg zijnde die overkwamen van december naar januari. Dat was een fotomoment waarvan we moeten zeggen, nou, al die klantjes moesten handmatig ingevoerd worden. Dus dat was geen bulk, zeg maar. Dus dat allemaal één voor één moeten die ingevoerd worden. Maar het kan ook zomaar zijn dat tussentijds de zorg van die klant is veranderd. Of er een nieuwe beschikking al voor is afgegeven. Of dat die klant inmiddels uit zorg is. Ze hebben daar met aanbieders best ook wel tijdens het invoeren. Klant is er niet meer, is niet meer in zorg. Nou, dus elke klant die ingevoerd moet worden, daar zit best wel wat tijd en energie op. Daarnaast ook afspraken met de jeugdteams, hè, om het contact bij het aflopen van die zorg, om met de sociale teams, jeugdprofessionals, afspraken te maken van hoe de zorg wordt opgevolgd in de regio. Dus het vullen van de in zorg zijnde klant, van het systeem, dat is een hele bewerkte klus geweest. We gaan in november, staat alles erin. Dan zou je zeggen, dat heeft lang geduurd, maar dat is dus gewoon een hele bewerkte klus geweest. Dat wordt gerapporteerd, komt in een maandrapportage te staan, dus eind november staat alles erin. Samenwerking met SVB, Zorgkantoor Jong. In het begin kwamen we er moeilijk doorheen bij de Sociale Verzekeringsbank. We hebben een brief geschreven naar VWS, gesprekken gevoerd met de Sociale Verzekeringsbank. We hebben inmiddels een vast contactpersoon. We hebben alle meldingen, echt noodkreten, bewijzen van, hebben we op maat en dezelfde week weten af te handelen met de SVB. En dat kan betekenen dat er wel tijdelijk een noodbudget bijvoorbeeld is afgegeven. Of dat is bijvoorbeeld een van de middelen. Of dat we contact hebben gehouden met de klant, met de ouders of verzorgers. Facturatie door aanbieders. Een probleem is natuurlijk het CPB. Ik weet niet of jullie dat kennen en de opt-out regeling. Er zijn een aantal aanbieders die zich beroepen op het feit. Het factureren leggen wij op dit moment stil, want Wij willen niet op de factuur de diagnose, dus kindje X met depressie. Ik wil gewoon niet dat dat woord depressie of enige de factuur te herleiden is naar de aandoening van mijn zoon of dochter. Het heeft de hele facturatie best wel vertraagd. We hebben nu, er is natuurlijk een veegwet op komst en een ministeriële regeling die geeft aan dat op het moment dat ouders daar toestemming voor geven, dat ook die diagnose niet op de factuur vermeld hoeft te worden. Dus betekent wel dat daardoor nu de facturatie wel tot gang kan komen. We werken daarnaast ook met Zojong, een landelijk facturatiesysteem VCOZO. King is daar projectleider dan elkaar trekker in. Deze facturatie, daar lopen wij voorop als regio. Maar het echt factureren rondom die route is heel bewerkelijk geweest en is vanaf september pas mogelijk gebleken. Dus die facturen gaan nu ook binnenkomen. De SVB, alle facturen van de SVB, die komen nu ook binnen. Hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien in de maandrapportage dat er al iets aan factuurgegevens bekend zijn rondom de facturatie van de SVB. Nou goed, ja, veel handwerk. Tussentijdse aanpassingen in de systemen. Ja, we zitten veel met stippen rond de tafel. Maar ook met de jeugdprofessionals. Voorheen waren zij niet gewend om te initiëren. Of sommigen wel. Maar ook heel veel niet. Nu moet ik zorgminuten gaan invoeren. Dan moet ik een traject. Ik moet aangegeven hoe lang ik denk dat de behandeling mogelijk gaat duren. Dat zijn allemaal zaken die dus nu een jeugdprofessional vooraf moet invullen bij het afgeven van een beschikking. Dus daar is dat is best bewerkelijk en best wennen. Nou, wat de ervaringen met de jeugdteams. Het was ook gewoon wennen. Zit ik hier op mijn plek? De dingen die ik moet doen in het jeugdteam of in het sociaal team, vind ik dat wel leuk. Sommige jeugdprofessionals die hebben aangegeven, nou, dit is toch niet iets wat bij mij past. Er zijn ook heel veel jeugdprofessionals die hebben gezegd, dit is nou echt wat ik altijd had willen doen. Dus het is heel divers de ervaringen. Het is erg zoeken geweest voor iedereen. Daarnaast ook het registreren. Zo'n maandrapportage die wij nu hebben in de systemen is ook erg wennen voor de jeugdprofessional. Wat moet ik registreren en hoe registreer ik dat dan? Oh, nut en noodzaak van die registratie. Toch wel handig als ik even opschrijf dat er iemand voor een consult of een huisarts mij gebeld heeft voor een tip of advies. Laat ik dat dan toch maar registreren. Want dat komt terug in de maandrapportage en dat zetten we uiteindelijk af tegen de twee andere regio's en vergelijken we met elkaar. Dus erg zoeken. Soms ook handelingsverlegenheid. Ik ben er dus van. Ik mag dus een beslissing nemen. Voorheen was het soms in de GGZ, ook mijn eigen ervaring, zat er een gedragsdeskundige, zat er een psychiater, dan zat er een hele batterij aan mensen die meedenken rondom de besluitvorming van de in te zetten zorg. Dat is nu anders. Hè? Dus we hebben het dan, de mensen kunnen voor consult het dan in zijn of invragen. Maar over het algemeen, dit is wat de klant vraagt aan zorg. Kunnen wij dat zelf? Kunnen we het niet zelf? En moeten we doorverwijzen naar de regionale zorgmarkt? En alles wat we zelf doen, hoe gaat dat, de voortgang? Ja, ze moeten het bij elkaar zoeken. En een coördinator van het sociaal team is iemand die ook stuurt op dat proces. Maar de Stichting Jeugddienst heeft ook voor gekozen om een bepaalde mate van zelfsturing zeg maar toe te passen. Dus het was ook dat is best zoeken. Er zijn procesafspraken gemaakt om de beschikkingen in te vullen, de PGB's. Daar hebben we nu allemaal procedures voor met elkaar afgesproken. Maar dat is gewoon uit de praktijk. De praktijk leert dat daar een afspraak gemaakt moet worden over bijvoorbeeld 18+. Hoe gaan we dat doen? Wie doet dat? Welke rol? Nou, dan ben je weer een paar weken verder voordat je daar met elkaar een afspraak over hebt gemaakt. Even kijken. Deze. Nou, de overdracht van bureau jeugdzorgklantjes, die kwam langzaam tot stand, is nu allemaal geland. de afspraken tussen de veiligheidstafel of de ex-BZ-klanten, Veilig Thuis, AMHK. Ja, het zijn allemaal nieuwe samenwerkingsafspraken die er wel waren voorheen, maar die nu weer opnieuw tegen de nieuwe samenwerkingsvormen gehouden moeten worden. En daarnaast is de vraag, wie is de regisseur? Een voogd die gewend is om te regisseren, maar een jeugdteamlid bijvoorbeeld die al jaren bij een gezin thuis komt en de klant heel goed kent feitelijk en ook wat doet voor het gezin. Wie is dan regisseur? Wie geeft nou eigenlijk opdracht aan de ander om bepaalde vormen van zorg in te zetten? Nou, dat is best zoeken geweest. En nog steeds trouwens, maar goed. Even te kijken.
Mag ik iets vragen, mevrouw?
Tuurlijk. Ja.
Nou, liever niet eigenlijk. Want het lijkt me altijd dat u nou uw verhaaltje even afmaakt. En dan ga ik zo een rondje maken. Want anders gaan we straks allemaal weer ertussendoor.
En dat is aan jou om te bepalen?
Ja.
Oké, nee, daarom vraag ik het. Oké, goed, dank u.
Was maar op tijd gekomen.
Even kijken hoor. Privacy. Met betrekking tot de facturatie, maar even nog terug op dat verhaal wat ik net al zei, hè, van de CPB. Aanbieders, ja, willen bepaalde dingen er niet op hebben, wel op hebben. Goed, nou, we gaan naar een afronding toe. 2015, hè, dus het overgangsjaar, leren en ervaren, ook voor mij, ook voor al mijn collega's, voor iedereen in het veld. We gaan in 2017, we hebben 3 jaar afspraken gemaakt met elkaar, maar dat is niet alleen op middelen of op geld, maar dat is ook op beleid en op de dingen die uit het veld naar voren komen, die pakken we op. Uitgangspunt van de transformatie, misschien is het goed om de presentatie nog even door te sturen, want dit zijn toch wel denk ik de dingen die jullie allemaal kennen. Belangrijk is natuurlijk wel, er komen feitelijk minder kinderen, het budget is gegroeid en de uitgaven nemen nog steeds toe. Ja, daar moeten we met elkaar... Sorry? Ja. Ja, belangrijk is dus terug het substitutieverhaal, hè, het afschalen van zorg, dichter bij huis. Verbinden van verschillende perspectieven, dus van lokaal naar de jeugdprofessional, de jeugdprofessional weer terug naar lokaal, hè, dat is een nieuwe loop. Even kijken hoor, nou, en dan toch maar de vragen en de opmerkingen en de eventuele suggesties, want lerend, dus. Kan ik iets voor iemand betekenen?
Ja, dank u. Voor de toelichting. We zullen kijken of er nog vragen zijn. Of de heer Van Duin, begint u maar.
Dank u, voorzitter. Ja, een heel grote, brede uitleg van mevrouw Mudde. Een ding wat me opviel. Facturatie en beschikking zijn elkaar gekoppeld. En de facturering heeft u aangekaart. De problemen, de opt-out regeling.
Ja.
Maar ik heb begrepen dat in september een regeling is van toepassing, de jeugdwet factuur. Waardoor je op een gegeven moment nu wel het zou kunnen factureren.
Ja.
En die opt-out regeling belemmert dat weer, begrijp ik, voor een aantal. En de vraag is, praat je nou over een paar procent van die gevallen die dan niet op die manier gefactureerd kunnen worden? Of over de hele grote groep?
Er kan gewoon gefactureerd worden. Het enige wat we niet meer zien is de diagnose. Nou, als we willen inkopen, dus richting 2016 toe, en je wil op zorgprofielen en op maat gaan inkopen en op producten. En je kan niet meer zien wat het type zorg is wat een kind nodig heeft, kan je ook minder goed zien hoe je op bepaalde zorgstromen moet gaan inkopen. We kunnen wel gewoon factureren, dus dat is geen probleem. Waar ze op factureren is naam, BSN en het geleverde zorg in aantallen en het budget. Maar het heeft daardoor wel stilgelegen. Dus de hele facturatie is daardoor wel later op gang gekomen. Want iedereen heeft gewacht tot de uitkomst van die tussentijdse ministeriële regeling.
Dan begrijp ik ook dat nu het voorschottenverhaal, dat allemaal eind van het jaar allemaal geregeld is, dat het allemaal weer netjes 1-op-1 is.
Ja.
Oké.
Ja.
Goed, de heer Visser.
Ja, dank u wel. U sprak in het begin dat u 160 zorgaanbieders heeft in deze regio.
Zuid-Holland-Zuid.
Zuid-Holland-Zuid.
Ja, sorry. Ja.
Met hoeveel van hen gaat u een contract aan voor dit jaar, dan wel voor volgend jaar?
Nou, we gaan het opsplitsen. We gaan met strategische partners gaan we contracten aan. En iedereen die mee wil doen in de zorg, die kan op basis van een raamwerkcontract ook bij ons zijn zorg factureren. Dus die kunnen een raamcontract krijgen. En dat hebben we opgesplitst in alles boven de 100.000 euro. Dat zijn onze strategische partners. En alles wat daaronder zit en daartussen zit, kan door middel van een raamwerkcontract zorg bij ons inkopen.
Ja. Maar u kunt geen aantallen noemen?
Nou, we zijn nu, ik kan nu even geen aantallen noemen in die zin dat we hebben vorige week 30 september met alle aanbieders die zich hebben aangemeld een eerste introductiebijeenkomst gehad.
En zijn het ook concurrerende aanbieders of zijn het 160 verschillende aanbieders? Dat ze allemaal wel iets anders kunnen aanbieden. Ik kan me het niet voorstellen, maar...
Verschillende met mensen die, je ziet dat er nu ook nieuwe aanbieders zich dus nu aanmelden. Kleine aanbieders met een bepaald type zorg, ja, waarvoor zij de zorg willen gaan verlenen. Van identiteitsgebonden zorg tot een enkel product. Ja. Wat zij, dus er zijn heel veel mensen die zich hebben gemeld. Ja.
Maar ik begrijp ook, of de mensen, ik lees in het stuk ergens, dat u niet alle zorg contracteert. Want er wordt in een van de brief gesproken dat... dat de LTA, ik weet niet helemaal waarvoor het staat, maar dat tegenvalt tot op heden, dat er hogere uitgaven voor zijn.
Ja.
Maar ik lees daarin dat die wordt gecontracteerd door de VNG. En waarom is dat?
Dat is hoogspecialistische zorg. En ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven, iemand die een kind in met de Loverboy problematiek, die kinderen worden buitenregionaal geplaatst. En er wordt apart budget voor begroot. En dat is het landelijk transitiearrangement. Wat landelijk door alle gemeenten budget voor is gereserveerd. Mm-hmm. Die kindjes die kunnen niet hier in de regio, die moeten de regio uit. Nee. Dus
vandaar... Ze komen wel uit de regio, denk ik dan.
Ze komen uit de regio.
En
de VNG, klopt. De VNG heeft tegen ons gezegd, nou reserveer daar een x-percentage van je budget van. Want het moet wel gewoon betaald worden door de regio. We hebben daar helaas... 2015 weinig invloed op gehad.
En blijft dat ook zo?
Ik kan u vertellen, we gaan samen met de VNG, die heeft ons benaderd met de vraag om mee te gaan doen rondom de inkoop voor 2016. Want zij zien ook dat bepaalde regio's met LTA, het landelijk transitiearrangement, hoger uitkomen dan andere regio's. Dus we gaan daar met elkaar in optrekken, de inkoop 2016.
Oké, okay. Ja. Nou, prima.
Om die invloed vanuit de regio te gebruiken.
Ja,
oké. Okay. Even de Winkelers.
Ja, dankjewel. Ik neem aan dat we straks ook nog expliciet over de RIP te sprake komen.
Ja.
Dus,
eerst vragenrondje, dan de wethouder nog een keer. Alleen, dan de RIP.
Alleen mevrouw Mudden dan. Ik heb even een vraag over het budget. U zei net van ja, op het moment dat we tegen die 80% aanlopen van één zorgaanbieder, dan moeten we eens... praten met zou me kunnen voorstellen dat een budget juist niet wordt gehaald, omdat gewoon een organisatie er gewoon een potje van maakt. En in zo'n jaar dat alles in transitie is, dan kan het zomaar ongemerkt een puinzooi worden bij een bepaalde organisatie. Hebben jullie daar ook al zicht op, dus niet zozeer over volume afspraken of het nakomen van volumeafspraken binnen dat budget, maar dat er gewoon eigenlijk juist geen zorg wordt geleverd, terwijl er wel een contract is afgesloten. En ik heb nog een tweede vraag. Mm-hmm. Van de week was in het nieuws dat Van Rijn, de staatssecretaris, overweegt coulant te zijn richting de ouderbijdrage. Mm-hmm. Dat is hier eerder in deze raadsal ook diverse keren besproken, van is dat nou eens een goed idee? En mijn vraag is of dat herkenbaar is voor u, dus dat er ouders inderdaad problemen hebben met het betalen van die bijdrage.
Ja, duidelijk. Vraag 1. wij zien dat, we hebben halverwege het jaar een herschikking gehad. Voorheen waren aanbieders gewend dat de herschikking, ik zit boven mijn volume, dat er veelal werd meegeschoven in budgetten. We hebben nu gezegd, alles, we herschikken ook naar beneden. Dus aanbieders die aan hebben gegeven onder hun volumeafspraak te zitten, die hebben we naar beneden bijgesteld van een maximum van 20%. Dus een aanbieder die 20% minder zorg heeft geleverd, hebben we op die 20% laten zitten. Kwaliteit, we hebben afspraken met u doelt misschien ook een beetje op kwaliteit, hè, van de etter er een potje van maken. We hebben kwaliteitsafspraken gemaakt in de contracten op het moment dat er gesignaleerd wordt. We hebben natuurlijk ook de inspectie. Hè? Dus op het moment dat een aanbieder, dat er iets gebeurt bij een aanbieder, hebben we daar de inspectie voor. Op het moment dat er iets niet goed gaat in de zorg, kan er een klacht ingediend worden. De aanbieders moeten dat bij ons melden. Het sociaal jeugdteam of het sociaal team. Het signaleren van problemen in bijvoorbeeld de communicatie met een klant of met het niet tijdig inzetten van zorg, nou noem maar op, worden met ons gedeeld. En die komen onder andere in onze contractbeheergesprekken ter sprake. Ja. We hebben daar nog niet fors op moeten ingrijpen, we hebben nog niet een aanbieder moeten sanctioneren of tot op heden in ieder geval. We hebben wel problemen gesignaleerd en die zijn ook in die contractbeheergesprekken. Besproken. Ja. Vraag 2, de autobijdrage. Mede door het bericht van Van Rijn zijn wij met de SO hebben we weer een voorstel gemaakt wat als het goed is, kijk even Harm aan.
Zal ik dat straks even
naar Ja, is goed. Ja, precies. Dus het algemeen bestuur een punt van een onderwerp is geweest. Ja.
Ja. Met haar Akkerman gaat zo toelichten. Ga ik naar de andere kant, mevrouw Renes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Excuus aan mevrouw Mudde dat ik inderdaad iets later binnenstapte en de presentatie toch iets wat stoorde. Ik had eerst even een verduidelijkingsvraag naar aanleiding van het antwoord van u op de vraag van de heer Van Duin. U gaf aan, dat was de vraag over eventueel diagnoses of op facturen, dat onderwerp. Begrijp ik het nou goed dat de inkoop van de zorg gebaseerd wordt op de etiketjes, om maar onaardig te zeggen, die mensen krijgen? Dus staat dan, is de inkoop afhankelijk van bijvoorbeeld, als blijkt dat er 100 facturen met wat dan wel of niet mag, labeltje autisme erop, dan kun je ongeveer inschatten dat die en die zorg daarvoor nodig is. Dus kopen we dat aan volume in.
We hebben een voorbeeld, laat ik zo zeggen, nee, wij gaan niet voor het labeltje depressie. Daar gaan we niet voor. Je hebt daar een laag boven zitten, dat zijn de zorgproducten. En dat zijn bijvoorbeeld, dat is een generieke beschrijving van de aandoening. En dat is bijvoorbeeld angst en stemming. En daaronder hangt het woordje depressie. Nou, wij kopen wel in op zorgproducten. We maken afspraken, niet alleen op tarief, maar ook op volume. En wij willen eigenlijk vraaggericht inkomen. Sorry?
Ik vind het woord zorgproduct zo naar.
Ja, dat is ook. Ja.
Vind ik volkomen los van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Daar zit een contradictie in die alles zegt.
Nou,
maar ik begrijp dat het in de realiteit eenmaal
precies.
Zo is.
En ook rondom de inkoop, de gesprekken met aanbieders gaan op dat niveau ook over zorgprofielen, zorgproducten. Ja.
Dat was één. En u gaf in een vorige dia de vraag wie is de regisseur? Nou, dat vind ik een uiterst boeiende vraag.
Ja.
En ik vroeg me af, want u gaf aan, nou daar is toch wel wat moeizaam geweest. Is dat nu wel duidelijk wie, wanneer, in welk geval de regisseur is?
Feitelijk is een, dus het voorbeeld wat ik net gaf. Er zijn meerdere casus situaties te beschrijven waarin verschillende partijen betrokken zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld zelfs een vrijwilliger is er in het gezin. Je hebt een voogd. Er is een sociaal team, maar er is ook iemand van de sociale dienst voor vader betrokken, ik noem maar wat, of voor moeder. Er zijn allerlei spelers betrokken. We hebben met bureau jeugdzorg en de voogdij hebben we echt wel duidelijke afspraken. Feitelijk is de voogd is de regisseur, die geeft ook bepalingen af voor de zorg die nodig is voor het betreffende kind. Maar ze hebben elkaar heel hard nodig. Want wat ik al zei, zo'n sociaal teamlid die twee keer per week bij het gezin over de vloer komt en bepaalde dingen signaleert, dan wel ziet of vooruitgang ziet, dan moet gerapporteerd worden. En sommige jeugdprofessionals die geven ook aan van nou, ik heb meer het gevoel dat ik zelf de regisseur ben. ben. Dus feitelijk is het zo. Hè? Op papier, proceduremmatig, is de voogd een verantwoordelijke regisseur in het verhaal. Maar iedereen die daar verder omheen zit, is net zo belangrijk. Dus...
Maar precies, inderdaad, dat was natuurlijk in het verleden ook wel zo. Als BZ erin zit, dan is er een regisseur. Maar als die er niet is, dat is dan mijn vraag, wie is dan de regisseur?
Ja, dan is het bijvoorbeeld een... kan echt verschillen, ja. Ja.
Maar er zijn geen afspraken over in de zin van een protocol van als dan dat?
Nee. Voor zover ik weet, omdat de situatie, de samenstelling van de hulpverlening dan wel lokaal... vrijwillig, hè? Dus het kan zo verschillen. Het sociaal team is wel over het algemeen regisseur. Dus,
Goed, dat waren uw vragen.
De suggestie van mevrouw, ik ontvang inderdaad heel graag ook deze presentatie.
Ja, dat is goed, ja. Tuurlijk. Ja.
Dat komt eraan. Van de CEA, mevrouw Hartog.
U vertelde de contracten zijn doorgelopen, hè, in 2015. In 2016 worden nieuwe contracten afgesloten. Wat is daar leidend, de prijs of kwaliteit of beide?
We gaan inkopen met nieuwe tarieven. We gaan met eigenlijk wat wel mooi is, die werkgroepen die ik u liet zien. Hè, substitutie, kwaliteit, financiën, samenwerken met de jeugdteams. Dat zijn eigenlijk de kernonderdelen die terugkomen in de contractering om in dat vierkant wat ik zei, om daar met elkaar antwoord te geven aan die hele transitie en transformatieopdracht. En dat komt terug in de contracten. We hebben bijvoorbeeld wat we gaan afspreken, is dat iedereen moet substitueren. Iedereen moet gaan afschalen, die zorg gaan afschalen. En dat gaan we in de contracten dat komt in de contracten terug.
Okay.
Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
De heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. De zorg is, zoals ik hem nu hoor en beleef, volgend op de ontwikkelingen in onze samenleving met bepaalde doelgroepen. In hoeverre kunt u analyseren waar de verwachting is en hoe kunnen we anticiperen op die verwachting met ons beleid en met onze activiteiten als gemeente en hoe kijkt u daar tegenaan? Want er werd er net ook gesteld en u beaamde dat minder personen en meer kosten.
Ja, nou wat wel een... ik weet niet of het een goede voorbeeld is, maar bijvoorbeeld de samenwerking met de huisartsen. Hè? Dus ik heb met de beleidsmedewerkers, ik sluit zelf ook aan bij de overleggen met de huisartsen in de regio, om hun ook te informeren over hun plek binnen het jeugdstelsel, hun rol rondom de route van verwijzen naar het sociaal team. En ook het sociaal team en de POH GGZ is ook een belangrijke speler in dat traject. En weer terug te verwijzen naar het sociaal team. Dus de verbinding lokaal op dat punt, hè, de huisarts ook informeren over... Er is niet alleen de regionale zorg, maar kijk, we gaan niet de triage van de huisarts overnemen. Maar het jeugdteam, of het sociaal team, kan ook inmiddels veel meer dan alleen toegang zijn of initiëren. Die kan ook jeugdhulpverlening bieden. En door met elkaar dus de verbinding te zoeken, de overleggen te hebben met de huisartsen, echt een hele belangrijke hoor. Is hoe wij met de huisartsen samen die hele transformatie kunnen vormgeven. Dat doen we met elkaar. En, ja, ik zit met Harmen zit ook, meneer Akkerman die zit ook met de huisartsen rond de tafel. En we gaan voor de AV ook de jeugdmodule maken om met elkaar de antwoord te geven aan de opdrachten. En huisartsen één van de belangrijkste spelers. Is dat een antwoord?
Ja, dat is perfect. Want, okay. Maar daarin ben je in wezen nog steeds volgend om het systeem te verbeteren.
Ja.
In hoeverre durft u het aan om in voorspellende zin, ons als gemeenteraad en als college, te zeggen van nou, als samenleving zien wij dat en dat gebeuren. Hoe kunnen we wellicht daarop anticiperen?
Ik vind dat gevaarlijk om daar antwoord. Dat meen ik echt serieus. We hebben de maandrapportage die we hebben. Daar zit een hele reeks aan kolommen nog achter waar wij data over aan het verzamelen zijn. En die we met elkaar gaan delen. En die komen echt terug in die maandrapportage. En op het moment dat zich gaat vullen, ja, dan kunnen we gaan analyseren. En dan gaan we het gesprek ook aan met u bijvoorbeeld. Of met de huisartsen of met SCB of iedereen die maar... En met het sociaal team zelf ook. Want ik bezoek de sociale teams ook eens in het kwartaal. Ja, de informatie die ik daar weer vandaan haal en weer mee terugkom op kantoor. Ja, dat is een schat aan informatie, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind nu nog echt te vroeg om aannames te doen. Ja, we moeten wel met elkaar in dat vierkant blijven. Dat is gewoon echt, dat wordt echt moeilijk. Want het stapelt zich maar op, het stapelt zich op. Wij gaan vanuit de SO best wel wat geluid produceren wat gewoon niet leuk gaat worden. We gaan nee verkopen, we gaan zeggen, nee, ga het toch zelf maar doen. Ga met de jeugdprofessional contact opnemen. Die kan ook hulp verlenen.
Wat bedoelt u nu precies?
Nou, wat mogelijk is, is dat heel veel aanbieders, maar soms ook huisartsen, nog niet weten dat heel veel dat er algemeenschappelijk werk in het sociaal team zit. Dat er zelfs een GZ, een SPV'er zit in het sociaal team. Hè. Dus de kennis en de expertise en het feit dat zij zelf ook jeugdhulp kunnen verlenen, is nog niet overal bekend. Kijk, heel bedenkelijk.
Als u vraagt, meneer Slob, oké, negeren nog?
Ja, toch een... Een paar algemene vragen misschien. Ik heb uit uw opsomming begrepen, toen heeft u nogal een aantal keer het woord nieuw en gebruikt. En dat geeft de indruk dat jullie eigenlijk ook nog in de zoektocht zaten dit jaar. En jullie hebben natuurlijk een heleboel dingen opgelost. En ik heb eigenlijk wel de vraag daarbij, dat is op basis van die ervaring... Wat gaan jullie in 2016 nou echt anders doen? Met name nu je staat voor die aanbesteding.
Ja.
Want je hebt het winkeltje doorgeschoven gekregen.
Precies, ja.
En dat loopt wel door. Maar wat vind je de belangrijkste dingen die volgend jaar anders gaan worden? Die zou ik graag horen. En een tweede vraag die ons met name vorig jaar erg heeft bezig gehouden, gaat er niemand tussen de wallen en het schip vallen? En als ik u hoor vertellen dat u eind november of begin november uw systemen gevuld hebt en administratief bij bent, dan realiseer ik mij dat we 10 maanden in 2015 op weg zijn. En wat heeft u voor informatie om te veronderstellen? Dat die database die dan gevuld is in november, ook alles erin zit, wat erin hoort te zitten, voor uw taak.
Met die database kunnen wij zien hoeveel kinderen er bijvoorbeeld per gemeente in zorg zijn. We kunnen daarmee uiteindelijk ook zien wat de gemiddelde kosten zijn voor de gemeentes, maar ook per traject, hè, per kind. We kunnen heel veel daaruit afleiden. Wij hebben alle aanbieders, we hebben alle kinderen in beeld. Laat dat duidelijk zijn. We hebben, ja, ik kan zeggen, Excel-bestanden. Alle huisartsen die zijn vrij om te verwijzen. Maar alle aanbieders die een melding krijgen van een huisarts, die moeten binnen 3 dagen een melding doen van gestarte zorg. Ze hebben ze in beeld. De jeugdteams... Sorry.
Een melding in zo jong?
Melding in zo jong. En dat is bij ons, bij de SO, allemaal bekend. Ja. Ja. We hebben de bepalingen, de route, dus een gezinsvoogd die zorg zeg maar inzet. Die meldingen zijn bij ons bekend. De huisartsenroute, zei ik net ook al, hè. Er zijn een aantal kinderen die de zorg gestart zijn in het begin van het jaar, maar die ook alweer gestopt zijn. Dus daar moeten we ook contact over hebben met aanbieders. Want die meldingsformulieren hebben ze bij ons ingeleverd. Dus al die formulieren hebben wij daarom ook. Hè. Dus niet alles zat in zo jong, maar die meldingsformulieren hebben we. En de stichting die heeft ook alle klantjes in beeld. Belangrijkste opdracht voor volgend jaar is toch wel de inrichting van die zorgprofielen. Dus dat is de klant vraagt om deze type vorm van zorg. En dan gaan we niet meer op producten en aparte verrichtingen, zeg maar, inkopen. Nee, we gaan op maat een traject, zeg maar, aanbieden aan een klant. Dat is een van de belangrijkste waar wij samen met substitutie. Dus dat we echt met alle aanbieders afspraken maken dat zij een x-percentage van hun zorg gaan substitueren door samen te werken, ketens te vormen in de zorg. Dus wat ze zelf niet hebben, met andere collega-instellingen afspraken over maken om die keten van zorg met daarachter de substitutieopdracht te gaan bewerkstelligen. Dat zijn toch wel de belangrijkste. Ja.
Oké, mevrouw. Die zou nog een vraag?
Nee, mijn vraag is al door de heer Van der Winkel is gesteld.
Oké, dan meneer Van der Water nog even.
Ja, één kort vraag. Mevrouw Mudder die gaf aan dat alle huisartsen nog niet op de hoogte zijn dat ze door kunnen verwijzen naar sociaal team.
Sorry, nog één keer. Ik was even met mijn kopje bezig.
Ja, heel belangrijk. Ja. U gaf aan dat alle huisartsen nog niet op de hoogte waren dat ze ook door konden verwijzen naar...
Ja, jawel hoor. Huisartsen, huisartsen zijn vrij om door te verwijzen naar de regionale zorgmarkt.
Nee, dus vrij, maar ja. U zei, zo heb ik het opgepikt, dat niet iedereen er op van de hoogte was. Maar waar zit aan het IAAP in die communicatie?
Nou, ze zijn nog niet allemaal van op de hoogte dat ook het sociaal team, dus het jeugdteam, de kennis en de expertise, opbouwend, hè, want het is ook nog niet in alle teams zo aanwezig, dat zij zelf de jeugdhulp kunnen bieden. En een huisarts die verwijst door, nog vanuit de oude afspraak, en ook soms terecht, hoor, want... die hebben gewoon hele goede ervaring met een bepaalde instelling, huppatee, doorverwijzen en ze weten gewoon dat het goed zit. Dus het is een hele nieuwe ervaring voor huisartsen, voor het sociaal team, om met elkaar te gaan samenwerken. Dus ja, dat is nog een zoektocht. Het is gewoon veel leren, veel doen, leren van de fouten die ook daar op dat punt wel eens gemaakt worden. Hè? Elkaar net niet vinden of niet op tijd terugbellen, wel op tijd terugbellen. Het zijn hele praktische dingetjes. Maar de huisartsen, en dat vind ik wel mooi, zeker in deze regio. Mijn ervaring is dat de huisartsen zeker openstaan om die ervaringen te delen. En ook mee te denken. Dus gewoon ook heel praktisch van, mag ik een lijst van aanbieders? Mag ik een contact, kan ik dat op een bureaublad zetten? Zodat ik kan bellen.
Goed.
Praktisch, ja.
Mevrouw Meuren, hartelijk dank. Wat mij betreft kunt u thuis verder feesten gaan vieren. Ik weet niet hoe oud ze wordt, maar misschien is ze al op bed.
Ze mag nog even opblijven.
Nou, kijk eens aan. Dan stel ik nu aan de orde de raadsinformatiebrief. En daarvoor nog even iets...
Voorzitter, ik heb eigenlijk de behoefte om op een aantal dingen die gezegd zijn nog wel even te reageren.
Wethouder Akkerman.
Want ik denk dat met name de CDA-fractie nu wel een aantal discussiepunten op tafel heeft gelegd die zeer relevant zijn voor waar we mee bezig zijn. Ik wou er toch nog wel een paar dingen van zeggen. En eigenlijk de vraag van, vertel nou eens, in hoeverre zijn we er al in geslaagd om de zorg te veranderen? Of kunnen we al voorspellen in hoeverre we er volgend jaar in gaan slagen om dat te doen? Dat is wel een hele lastige. Dat is namelijk de zoektocht waar we middenin zijn, waar we ook druk mee bezig zijn, waar we... Uiteraard aanlopend tegen een heleboel muren, zoals mevrouw Mudder die heel terecht geschetst heeft. Maar waar we wel mee bezig zijn. Een heel groot stuk zit inderdaad in de inkoop voor 2016. Er zit ook een innovatiebudget in, apart gezegd, speciaal daarvoor. Dat soort dingen zitten daar natuurlijk wel ingebouwd. De substitutie waartoe elke aanbieder gedwongen wordt, maar dat vertelde mevrouw Mudder al, die zit daar ook in. Maar waar wij dringend behoefte aan hebben, noem het ook maar even lesmateriaal. Wij moeten die cijfers hebben, niet alleen om gerustgesteld te worden over de financiën, dat zou ook aardig zijn, maar vooral ook omdat we van die cijfers willen leren. Werkt nou datgene wat we bedacht hebben? En als wij op dit of dat punt afwijken van een andere gemeente, hoe komt dat? Moeten we dat willen? En nou ja, die lesstof, daar hebben wij wel dringend behoefte aan. Want daar moeten we ook mee aan de slag. En dan ook pas kunnen wij pas echt een beetje antwoord geven op de vragen die u stelt. Want verder kom ik ook niet met mijn antwoord. Wat hier gezegd is over kwaliteit, dat klopt natuurlijk altijd. En dat klopt wat daarover gezegd is. Allerlei kwaliteitscriteria waar de zorg aan voldoet, dat hebben we vastgesteld. De inspecties, certificeringen, dat zit allemaal wel goed gemiddeld genomen. Maar eigenlijk is dat ook niet wat we willen weten. Het belangrijkste kwaliteitsaspect is natuurlijk de effectiviteit. Is nou deze zorg bij deze cliënt nou de juiste gebleken? Of had het ook wel een tandje minder gekund? Of hadden we nou juist wat vroeger, wat zwaardere zorg eventjes in moeten? Dat soort leerpunten, daar moeten we ook vooral mee aan de slag. Want daar zit echt de innovatie. Daar moeten we de transformatie mee maken. En dat moeten we al lerende weg gaan doen. En ik heb de stellige indruk. En dat hoor ik mevrouw Mudde ook eigenlijk zeggen. Dat er al hele mooie dingen op dit moment gebeuren. Die stellige indruk ontleen ik aan de gesprekken die wij hebben, bijvoorbeeld met het sociaal team. Dat zijn onze mensen die er natuurlijk dichtbij zitten. Maar die ontleen ik ook aan de gesprekken, de driehoeksoverleg wat al genoemd is, dat soort gesprekken. Maar die stellige indruk, die wil ik ook eigenlijk over kunnen dragen naar u toe. Ja, en ook daar opnieuw hebben we toch wel die informatie voor nodig. Er zijn nog twee elementen genoemd, heb ik toch wel even de behoefte aan. Eén heb ik al toegezegd, dat is de ouderbijdrage, het drama van de ouderbijdrage. Vanmiddag in het algemeen bestuur van de dienst hebben we het daar even opnieuw over gehad. Eigenlijk is het probleem heel simpel. De serviceorganisatie geeft beschikkingen af en het CAK moet de ouderbijdrage innen. Dus op het moment dat de beschikking afgegeven is, daar waar van toepassing, worden de gegevens doorgezend naar het CAK en die gaat innen. Maar de afgiftedatum van de beschikking is lang niet altijd, of zelfs meestal niet, de datum van startzorg. CAK weet dat dus niet. Als je een beschikking afgeeft, dan geef je meestal nog ineens de duur aan. Maar je geeft zelfs niet aan hoeveel zorg het nou precies is. Want dat bepaal je eigenlijk meestal pas als de zorg geleverd wordt. Oh, dit kan wel met twee dagdelen in de week of dit moet, nou ja, dat soort zaken. CAK die int dus op basis van de maximale zorg. Dat heeft als gevolg gehad dat bijna elke inning die gestart werd door het CAK foutief was. Koppel dat nog eens aan de constatering. Dat het wel tot 9 maanden kan duren voordat het CAK komt, start met de inning. Je dus ook nog eens een relatief groot bedrag op je deurmat als rekening gesmeten krijgt. Wij hebben met z'n allen moeten constateren, ja, dit is feitelijk qua uitvoering een onmogelijke zaak geworden. Nou, tegelijkertijd is het wel een wettelijke plicht dat wij dat gaan doen. Nou, dat was ook al de discussie die wij hier ergens dit voorjaar hadden. Dus zeer binnenkort krijgen wij een nieuwe informatiebrief vanuit de dienst, waar nog een aantal vraagpunten worden uitgewerkt. We weten ook dat de staatssecretaris nog voor de begrotingsbehandeling in de Kamer nog komt met een antwoord hoe hij denkt om te gaan met deze oude bijdrage. Dan heb ik nog niet eens genoemd dat er ooit een uitname uit het gemeente of uit het zorgbudget van 26 miljoen is geweest voor deze oude bijdrage, die we natuurlijk toch graag terugzien. Want dat is feitelijk wel zorggeld. Nou, dit is het slagveld waar we middenin zitten. Maar ik noem het een drama, omdat we constateren dat het echt onuitvoerbaar is om die oude bijdrage te heffen. Wij komen daar dus op enig moment bij u wel op terug. En graag zo snel mogelijk, want er komen meerdere bijzonder zagrijnige ouders aankloppen bij de serviceorganisatie. En ze zijn terecht zeer zagrijnig, want dit mag je natuurlijk mensen eigenlijk niet willen aandoen. Wij komen daar dus op terug. Ander is LTA, een van u vroeg daar ook naar. LTA, dat zijn een aantal organisaties die landelijk gecontracteerd zijn. Daar hebben wij dus gewoon geen sturing op. Bij ons zijn er toch een aantal hele grote. Erasmus Universiteit is er een van. Julius is er een van. Wij hadden ingeschat aan de voorkant op basis van ouderzorg dat ze 3,9 miljoen aan zorg zouden leveren over 2015. Wij zitten nu al ruim boven de 9 miljoen. In de raadsinformatiebrief net voor de zomer was dat ook al een substantieel onderdeel. Maar toen spraken we nog over een, ik zeg dit nu even uit mijn hoofd, over een bedrag van 6 miljoen wat zij organiseerden. Daar gaan we nu nog eens een stukje overheen. Dat betekent per saldo, en daar wilde ik even naartoe, dat die brief van net voor de zomer spraken wij over een risico dat we een overschrijding zouden hebben van 1,6 miljoen op het niveau van Zuid-Holland-Zuid. En daar lijkt nu 2,8 miljoen bij te komen. Ik zeg u dit eventjes zo uit mijn blote hoofd. Wij hebben daar zelfs nog geen buur op van, maar die is in de maak en die komt de eerstvolgende keer in het AB aan de orde. Het leek mij toch wel dienstig dat ik even dit getal bij u zou laten vallen, want dit is wel waar we het over hebben. We hebben vanmiddag ook gezegd dat dat dus moet gaan betekenen dat we dit jaar nog wel een begrotingswijziging gaan plaatsvinden. Plaats doen vinden. En dit is waar we het over hebben. Betekent dat voor Gieselanden? Uit mijn hoofd zeg ik eventjes, heb ik het over 90.000 euro. Als ik het heb over die vier, bijna 4,5 miljoen
voorzitter. Als ik even mag.
Ja, meneer Wissel natuurlijk.
En waar zit dan nou dat grote verschil dan in? Hoe kan nou als je 3,9 verwacht en het wordt wel 9? Dat is toch...
Ja, het zijn een aantal factoren. En misschien dat mevrouw Mutter dat nou veel... Ja, die kan het zonder meer veel beter uitleggen dan ik. Maar iedereen, zowel de huisartsen als sociaal team kan er naar doorverwijzen. Met name huisartsen doen dat ook. En wat daar ongetwijfeld ook... En daar moet ik wel wat voorzichtig formuleren... wat er natuurlijk wel speelt. Wij hebben daar geen stuur op. Dus dat organisaties intern daar ook een beetje naartoe schuiven is wel voorspelbaar. Omdat ze weten dat wij vanuit de serviceorganisatie blijven drukken op het reguliere zorgbudget.
Maar zie je dan op andere terreinen dat er juist een onder of minder wordt? Of
ja, waren het niet dat wij dat nergens mee kunnen vergelijken. Dus daar zit wel een heel groot probleem. En dat is een van de redenen waarom we natuurlijk de inkoop met 2016 proberen we daar wel een aantal schotten in te bouwen. Want dat is nog niet eens zo eenvoudig. Alleen voor 2015 zitten we wel met het open einde wat daarvoor geldt.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen?
Mij betreft wel
hoor. Ik heb mevrouw Mudde een paar keer dat mooie vierkant horen noemen, hè, waar we binnen moeten blijven. En dat is dan 15% kleiner dan vroeger.
Na
ja, oké, maar goed, dat vierkant, als ik het op me in laat werken, dan zou het dus kunnen zijn dat buiten dat vierkant is blijkbaar nog een speelveld waar we geen invloed op hebben, hoor ik de wethouder zeggen. Dat vierkant misschien wel wat kleiner wordt, maar we mikken gewoon een paar dingen over de rand in dat vrije veld daarbuiten. En dat explodeert daar, lijkt het. Of vergis ik me?
Als u de toename vanaf bijna 4 miljoen naar bijna 10 miljoen exploderen noemt, dan is dat zo. En dat lijkt mij... Wat daar natuurlijk speelt, is dat je enerzijds aan de voorkant een inschatting maakt op basis van historische gegevens die je aangeleverd krijgt. En vervolgens in de loop van het jaar daar niet echt vat op hebt. Natuurlijk weet je wat daar gebeurt en je ziet dat en je kunt het daarover hebben, maar echt vat heb je daar niet op. Niet zoals je dat bij alle willekeurige andere zorgaanbieders hebt, waar je afspraken mee gemaakt hebt. Niet dat dat helemaal goed gaat zoals het zou moeten, maar daar heb je wel afspraken mee gemaakt waar je op terug kunt komen. Bijvoorbeeld, en dat staat ook in de raadsinformatiebrief, heb ik die ook maar meteen bij de kop gepakt. Wat daar geschreven wordt over nee tenzij, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Als een organisatie het zorgbudgetplafond wat hem is, met hem is afgesproken bereikt heeft, zegt de serviceorganisatie op dit moment van nee, je mag geen zorg meer leveren. Tenzij, en dat tenzij staat dan voor, er zijn natuurlijk situaties waarin je niet moet willen dat de cliënt naar een ander gaat, zorg inhoudelijk of vanwege de relatie tussen de therapeut en de cliënt en nog een aantal andere redenen. Wat we dus zeggen is van nee, je levert die zorg niet, dat kopen we bij een ander of dat halen we bij een ander, tenzij, en dat zijn die zaken, om toch maar zo goed als mogelijk is in de vingers te krijgen dat we ons binnen dat vierkant blijven houden. En hier bij deze LTA-organisaties ja, hebben wij te weinig stuur in handen.
Goed.
Mag ik laatste opmerking daarover?
Ja, laatste, want dan gaan we zes termijn in.
We hebben het over de kanteling en over de transitie. En dan hebben we het voortdurend over dat vierkant, wat daar binnen zich afspeelt. Maar hier wordt toch ook langzamerhand wel de behoefte gevoeld, denk ik, dat er ook buiten dat vierkant iets aan een kanteling en een transitie gaat plaatsvinden. En ik vraag me af of daar op diezelfde manier aan gewerkt wordt.
Mevrouw Mudder wil daar nog even op reageren.
Voor dit jaar wordt het lastig. Wij gaan meedoen in de inkoop met de VNG. De VNG is naast ons ook degene die signaleert dat het hard nodig is om mee te doen. Wij gaan samen met de VNG de inkoopgesprekken doen. Dus daar komt dit zeker ter sprake. Ja.
Mag ik nog één vraag hierover stellen?
Ja, mevrouw Ernest.
Dat ik het goed begrijp. Er was dus begroot op 4 miljoen en we zitten voor dit jaar al bijna op 10 wat eraan uitgegeven wordt. Voor deze regio.
Dus prognose.
Wij schatten dat het wel eens in de richting van 10 miljoen zou kunnen worden eind dit jaar.
Maar toevallig weet ik er misschien iets meer dan gemiddeld van, maar ook niet bijster veel. Maar als je nou 17 gemeenten hebt, waaronder een gemeente Dordrecht, waarvan natuurlijk heel simpel te bedenken valt dat daar een groot beroep wordt gedaan op zorg. Dan op 17 gemeenten 4 miljoen begroten, dat is gewoon veel te laag geweest. Als je weet dat in de specialistische jeugdzorg, wat daar de trajecten kosten, denk ik, hoe komen we in vredesnaam bij 4 miljoen voor 17 gemeenten? Of zeg ik nu iets heel raars? Mij verbaast 10 miljoen namelijk helemaal niks op de grootte van het gebied. Zou ik me voor kunnen stellen.
Wethouder Akkerman.
Nee, wat hier speelt is, de LPA is natuurlijk bedoeld voor zeer uitzonderlijke organisaties. Die alleen maar landelijk georganiseerd zijn. Dus dit zijn in principe hele kleine. Wat in mijn ogen te veel gebeurd is, is dat een aantal andere organisaties zich er ook in hebben gelobbyd. Want wat, en nou zeg ik het toch iets bouder, wat Julius aan zorg levert, vallend onder het LTA, dat kunnen wij ook bij anderen inkopen. Dus waarom moet het eigenlijk op die manier georganiseerd zijn? Dus die 4 miljoen is bedoeld voor een uitzonderlijke situatie, terwijl het gebruikt wordt voor eigenlijk bijna reguliere situaties. En daar zit het mankement.
Goed, dan stellen we de raadsinformatiebrief nu aan de orde. Ik weet niet of er nog vragen open zijn. Maar goed, wellicht wel wat. Wie kan ik daar nog het woord voor geven? De heer Van Duin. De heer Minkelus. Mevrouw Hartog. En that's it. De heer Van Duin. Oh, mevrouw Wens. Ja.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, over het functioneren van het social team lezen wij in de rapportage goede ontwikkelingen. En ze hebben een groot aantal casussen in behandeling. En gezien de landelijke ophef zijn wij blij te lezen dat van een cliëntenstop of wachtlijst voor Gieselandse jeugdigen op dit moment geen sprake is. Mijn mondelinge vraag tijdens het vraaghalfuurtje van de laatste raad is beantwoord door mevrouw Mude. Eind dit jaar kunnen we over de echte cijfers beschikken, begrijp ik. En kunnen we onze jaarrekening met gerust opstellen.
Inhoudelijk nog een puntje in het presentatie van de lokale sociaal team. Daar zat bij onder andere een pilot van 2 scholen. En dat gaat over leren. Oftewel een preventiemaatregel van basisschool richting vervolgonderwijs. Mijn vraag is, betreft dit wat hier in het stuk staat het afgelopen schooljaar? Of is dit een voorstel voor het lopende schooljaar? En dat is eigenlijk in de context zet ik dat, omdat we dat vorige keer al een keer eerder besproken hebben tijdens een themabijeenkomst. En toen werd er eigenlijk gesuggereerd dat dat gaande was. En eigenlijk was dat zeer interessant, want ik was ook heel nieuwsgierig naar de uitkomst. Mogelijk dat het ook meteen geïmplementeerd kan worden aan de andere scholen, omdat die andere scholen waarschijnlijk dezelfde problematiek hebben. Graag antwoord van de wethouder.
Ja, dank u wel. De heer Minkles.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een paar vraagjes en het allereerste is dat ik graag even wil aanknopen bij het laatste wat de wethouder net zei over het opraken van budget of het inzicht komen van plafonds of het ruimschoots overschrijden, schrijden van plafonds. En ik lees ergens in die rapportage, ik meen in de laatste pagina onder het kopje financiën ergens, zo van dat, misschien dat ik het beter gewoon kan citeren om problemen te voorkomen. Nou, maakt niet uit. Er staat zoiets van als het geld op is, dan bepalen wij wel als organisatie waar op welke zorg en van welke aanbieder de cliënten, ouders recht hebben. Ik snap dat, maar nu is het scherm opgeborgen, maar net als laatste plaatje stond daar de ouders zijn opdrachtgever. En een van de veelbesproken principes ook van het hele verhaal is dat de ouders zelf ook namens hun kinderen recht hebben om die zorg te kiezen van die aanbieder waar ze graag gebruik van willen maken. Dan denk ik ook namelijk aan identiteitsgebonden zorg. Dus mijn vraag is in hoeverre die twee zich tot elkaar verhouden. Dan heb ik nog een paar detailvragen. Zoals, ik had hier eigenlijk al een afvaardiging van de adviesraden verwacht, dat die ook uitgenodigd zouden zijn. Misschien dat ze het overigens wel uitgenodigd zijn, maar niet zijn komen opdagen. Maar hoe is het met die adviesraden? Worden die hierin betrokken? Het verbaast me dat er zo weinig zaken zijn afgerond. Pas 7. Hoe zit dat precies? Er zal ook wel een mooi antwoord op te geven zijn. Wat in de rapportage niet staat en wat me wel zou boeien, dat is van, er wordt exact op de in kaart gebracht hoe de instroom is geregeld, dus via welke organisaties of gremia of wat dan ook. Maar ik zou graag informatie willen hebben over de uitstroom naar de diverse zorgaanbieders. Dus hoeveel gaan er nu naar de RIVA's, hoeveel gaan er nu naar, nou, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel heel relevant is bij het beoordelen van al die cijfers. Uit onze achterban hebben we ook nog een vraag gekregen over de cijfers ten aanzien van de kerken. Dat staat ergens in tabelletje 1. In die context zou een opmerking te maken zijn van, is dat wel een getal, een aantal wat klopt bij de werkelijkheid, is het misschien nog niet zo dat in een aantal gevallen een sociaal team omzeild wordt en dat er rechtstreeks een kerkelijke gemeenschap of een andere organisatie wordt benaderd, of een vrijwilligersorganisatie. Dus dat roept eigenlijk de vraag op hoe hard zijn nou die cijfers in de diverse tabellen. Daar zit ik heel gedetailleerd in. En het staat misschien een beetje op gespannen voet met een andere opmerking. Dat is, kunnen we de volgende keer misschien gewoon een hele straffe samenvatting krijgen van dit verhaal. En het zou eigenlijk ook de opmerking zijn bij de presentatie van zojuist. En aan de ene kant boeien die cijfers, maar tegelijkertijd heb ik redelijk veel behoefte om er heel compact een inzicht in te hebben. En ik vind het prima om dit als bijlage te ontvangen. Christine wil heel graag naar een compacter verhaal, waarin ook de visie van het college goed in doorklinkt. Het is nu echt een sociaal team, een verslag met nog een financiële paragraaf afgerond, maar naar ons idee is er nog meer te zeggen over van hoe vinden we dit nu als gemeente. Dus er zit te veel detailinformatie al met al in om het goed te kunnen beoordelen. Wij hebben heel graag antwoord op de vragen. De eerste vraag over die identiteitsgebonden zorg, hoe het daarmee staat, dat vinden we overigens verreweg de belangrijkste vraag. Dus valt er nog iets te kiezen? Dankjewel.
Goed. Mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kunnen lezen dat de uitvoering van jeugdhulp, WMO, dat die taken goed verlopen en dat de zorgcontinuïteit wordt gerealiseerd en de dienstverlening is geborgd. Ja, onze grootste zorg, en ook uw zorg denk ik, is toch het inzicht krijgen van de zorgkosten. En ja, we hebben er al uitgebreid eigenlijk over gesproken, maar ik wilde hem toch nog een keer delen. Dank u wel.
Ja, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nou, heel blij met deze RIP over de rapportage zorg in Griekenlanden. Dank u wel. Ik moet zeggen dat zowel de RIP als de bijbehorende rapportage wel veel vragen bij mij oproepen. Zal u niet verbazen. Ik zal ze hier niet allemaal stellen. Maar een aantal dingen wil ik toch wel eventjes benoemen. Ja, om te beginnen, de maandrapportage van de serviceorganisatie die bij de RIP gevoegd zit, die krijgen wij nu volgens mij omdat wij nu een RIP krijgen. En in principe zijn die maandrapportages niet aan ons iedere maand zozeer toekomend als wel aan het college. Ik vind zelf sommige van de statistiekjes van de cijfers heel moeilijk te doorgronden. Aan de ene kant niet, want staan er ook hele duidelijke tabellen in. Maar als ik naar bijlage 1 financieel overzicht kijk, overzicht kosten gemeente Griekenlanden. Nou, ik heb geen economie of cijfers gestudeerd, daar zal het aan liggen. Maar uit dat plaatje wordt mij gewoon echt van geen kant duidelijk hoe onze kosten zich verhouden tot onze baten, zogezegd. Dus een overzicht van de kosten binnen onze gemeente, hoe dat per onderdeel, hoe hoog of hoe laag dat dan zit, daar zou ik heel graag een toelichting op krijgen, want ik check dit tabelletje moeilijk. Dan bij bijlage 2, het ging er daarnet ook over, en ook in de RIP zelf wordt daar natuurlijk iets over gezegd, die link en doorverwijzing huisarts, jeugdteam, sociaal team. Daarin valt mij bijzonder op dat in bijlage 2 aanmelding door huisarts de hele lijn 0 staat. Aanmelding van huisarts aan jeugdteam, wijkteam, de hele lijn 0. Zou ik graag toegelicht zien, vind ik opvallend. Misschien dat het niet duidt op hetgeen wat ik denk, is het iets heel anders, dan zou ik dat graag horen. Naar aanleiding. En toen deed hij. Dan naar aanleiding van de RIP zelf. Voorzitter, mag ik zo even bij u terugkomen, want Raad Digitaal staat vast.
Ja, het ligt hem net aan, want het gaat duren natuurlijk. We wachten even de beantwoording af en dan kijken of de apparatuur het dan weer doet. Wethouder Akkerman.
Oh. Hebben jullie nou ook al eens gehoord wat ik gezegd heb? Oh, dat is... oh. Oei.
Ja, u heeft geen antwoord meer te geven.
Voorzitter, nou, voor de slechthorenden onder u dan toch nog even. Meneer Van Duin, die pilot waar u over spreekt, dat is inderdaad een pilot. Die heeft ook bij de afgelopen schooljaarovergang heeft dat gediend als pilot. En als dat werkt, gaan we dat uiteraard voor heel Griekenlanden doen. Ik durf u zomaar te voorspellen dat het gaat werken. Ik geloof daar echt in. Namelijk dat je er zo vroeg mogelijk bij bent, dat je die jongeren volgt, En dat je ze volgt tot in de periode waarin het maar al te vaak fout gaat. Want dat is natuurlijk de essentie van dit verhaal. En dat je daarmee ook, zoals we net ook al zeiden, dat je daar dus ook van leert. En dat je en er heel vroeg bij bent en er van probeert te leren. Meneer Van der Minkel is, als het geld op is, dan bepalen wij wat er vervolgens met die zorg gebeurt. Ja, dat is eigenlijk dat nee tenzij principe waar ik het net over had. Wij proberen natuurlijk toch het stuur op de uitgaven te krijgen. We hebben contracten afgesloten met de organisaties. En bij een aantal organisaties constateren we eigenlijk simpelweg dat er de eerste helft van het jaar gewoon niet gestuurd is. Daar is gewoon wat er binnenkomt, hebben ze maar gedaan en de zorg geleverd en uiteraard vervolgens gefactureerd. Ja, en dat is niet wat we met z'n allen moeten willen. Als je dat constateert, kun je eigenlijk niet anders dan maar een beetje dreigende taal te gebruiken. Je zorgbudget is op, dus sorry, maar in principe nee. Wij gaan naar een ander. Dan zegt u terecht, het is al helemaal terecht dat u dat zegt, zeker nu de heer Lokker niet is, want CDA zit er ook nog. Maar hoe zit het dan met de vrije keuze en zeker de identiteitsgebonden zorg? Nou, er is nog altijd de keuze voor identiteitsgebonden zorg. Maar ook voor de organisaties die identiteitsgebonden zorg leveren, vragen wij wel om zelf ook te gaan sturen. En zelf ook zichtbaar te gaan sturen en samen met ons, lees serviceorganisatie, daar ook datzelfde stuur op te zetten. Dus ook voor hen geldt natuurlijk dat ze wel intern ook moeten proberen de zorg af te schalen van de dure zorg naar de lichtere zorg. Of andere manieren vinden om de zorgkosten in zijn totaliteit te doen verminderen. Want zoveel is wel helder. Het echte sturen moet natuurlijk in de zorg gebeuren. De echte vermindering van de zorgbehoefte moet gedaan worden door degene die de zorg levert. Zij hebben er verstand van. En wij kunnen uiteindelijk nooit anders te zeggen, dit kind heeft behoefte aan dit of dat aan zorg, dus die gaan dat krijgen. En zo moet het ook vooral blijven. Maar de sturing daarop, die moet echt door de organisaties ten principale geleverd worden. De afspraken die we daarover aan de voorkant gemaakt hebben, met uitzondering van het LTA, die afspraken, die waren gewoon goed. Met de goede intentie ook gemaakt van beide kanten, daar ben ik echt van overtuigd. Maar hier zitten natuurlijk ook organisatiebelangen achter, et cetera. Wij moeten met z'n allen wel komen tot uiteindelijk het juiste stuur. En dus ja, er valt iets te kiezen en er blijft te kiezen. Daar gaan we ook voor zorgen. Maar ook de identiteitsgebonden zorg, de organisaties die identiteitsgebonden zorg leveren, zullen met ons mee moeten sturen. Adviesraden waren er ook voor vanavond uitgenodigd, maar we hebben natuurlijk ook daarover de afspraken dat we daar apart mee spreken. En ook daarmee hebben we, even mijn weergave, toch wel de hele goede gesprekken. Ook zij maken zich zorgen over onderdelen en daar kunnen we het dan ook op de goede manier over hebben. Ja, de cijfers, meneer Van der Minkel, is, ik stel eigenlijk vast dat wij volgens mij dezelfde behoefte hebben. Want ja, of je het nou hebt over uitstroom, wij willen dat ook weten. Als er overigens ergens staat, die vroeg er ook alweer naar, oh ja, mevrouw Remes, huisartsen nul, dat heeft te maken met wat mevrouw Mudde zegt. Als we het niet zeker weten, dan schrijven we het ook nog niet op. Dat heeft met het ontbreken van die gegevens te maken. U ziet overigens in ons verhaal, ik weet niet helemaal waar u op duidde, daar ziet u natuurlijk wel een aantal keren ook de huisartsen vermeld staan. Ook bij het sociaal team komen die binnen. Wat ik wel een hele interessante vind, meneer Van der Minkel, is u heeft de behoefte aan een compacter verhaal. Minder details. En dat gun ik u. Alleen, op dit moment kunnen wij dat niet leveren. Het is natuurlijk sowieso niet helemaal simpel om een goede duiding te geven van wat er aan het gebeuren is. Maar ik denk dat we moeten constateren dat we dat op dit moment zeker niet kunnen. Daar hebben we te weinig informatie voor. We hebben in ieder geval niet die informatie waarop we de echte analyse kunnen maken. En daar hebben wij zeer dringend behoefte aan. Dat we ook kunnen analyseren. Van ja, maar wat betekent het nou wat er hier staat? Want mevrouw Renes die kan de tabellen nog moeilijk doorgronden. Dat was de term. Ja, dat snap ik. Ik ook niet. Mevrouw Mudde al een heel eind. Dat stelt me nou wel gerust. Alleen, als je daar de analyse niet op kunt maken, dan zegt het allemaal niks. En dat is wat we met z'n allen moeten willen. En dan kom ik weer helemaal bij de heer Van der Minkelis. We moeten die gegevens hebben die ons kunnen, die zorgen dat wij die analyse kunnen maken. En dan kunnen wij met u ook het goede gesprek daarover hebben. Mevrouw, ik wou bijna Anneke zeggen, maar ik bedoel natuurlijk mevrouw Hartog. Grootste zorg is inzicht in de kosten. Ik denk dat ik dat niet met u eens ben. Dat wij, en dan heb ik het even over jeugdzorg, dat we daar een overschrijding van zorgkosten gaan krijgen, ja, zoveel is mij wel helder. Weet u, even los van de vraag of dat nog gecompenseerd door meevallers bij WMO, en het zou eens heel goed zo kunnen zijn, hè? Maar als wij meer zorgkosten gefactureerd krijgen, dan moeten we die betalen. En dan is daarmee dat probleem ook uit de wereld. Mijn grootste zorg zit in de transformatie. Die al wel enigszins op gang gekomen is, maar in mijn ogen ruim onvoldoende. En daar moeten we mee aan de slag, want zeker op termijn, als wij er niet in slagen om die transformatie echt te doen plaatsvinden, dan blijven we hier jarenlang zitten met dit soort gesprekken. En dan weten we eigenlijk niet goed waar we het over hebben. En ondertussen gaan de dingen gewoon door. Daar zit mijn zorg. En niet omdat het niet gaat gebeuren, maar ik hoop dat het ook wel snel genoeg gaat gebeuren. Voorzitter, daar waren mijn antwoorden.
Goed, dank u wel.
Mevrouw van Leeuwen nog? Niets? Nou, niet veel meer over. Niks dus? Wel.
Nee, nou misschien ter aanvulling op het laatste over de zorg. Dat is wel een dubbele in dit geval. Over de zorg van het tweede jaar rondom de kosten. Die delen we natuurlijk wel. Maar wat ook belangrijk is om te vermelden, dat natuurlijk vooral belangrijk is dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft en verdient. En daarvan kunnen we gelukkig zeggen dat dat in ieder geval het geval is. En dat wat binnen de budgetten moet uiteindelijk, daar zijn we het over eens. Maar dat uiteindelijk die zorg geleverd wordt, daar zijn we het denk ik ook met z'n allen over eens dat dat belangrijk is. En dat kunnen wij gelukkig wel garanderen.
Ja, dank u wel. Ik kijk nog even rond. Meneer Van Daan niet, de heer Minkelis nog even wel. En de heer mevrouw Renes nog. En de heer Leren. Dan gaan we naar de heer Minkelis.
Dankjewel. Nog een reactie op wat de wethouder net zei over de uitstroom, dat niet in beeld was van, ja, was het maar waar. Dat kan ik haast niet geloven. Ik denk dat, dat we net ook vrij gedetailleerd inzicht gekregen in de cijfers van de serviceorganisatie Jeugd. We praten over 160 gevallen in 9 maanden. Ik kan me niet voorstellen dat het sociaal team niet een kadertje kan of een tabelletje kan ophoesten waar die klanten zijn gebleven. Dus een vriendelijke verzoek om dat in ieder geval de eerstvolgende keer toe te voegen aan de rapportage. Ik dacht dat ik een expliciet antwoord over de vraag, of op de vraag over de inbreng van de kerk of de uitstroom naar de kerken, dat ik dat gemist heb. Eigenlijk is de betere vraag van, hebben we alles in beeld of zijn er ook gewoon eigenlijk zorgvragen die buiten het social team om worden geregeld. Dat is eigenlijk de betere vraag. En de adviesraden, dat vind ik een antwoord, daar kan ik niet zoveel mee. Ik kan misschien met deze opmerking niet zoveel, maar ik had minimaal wel verwacht dat er een inbreng zou zijn van de adviesraden op dit stuk. Dus dat ze erop hadden gereageerd en dat we daar iets van hadden kunnen lezen om het totaalbeeld te krijgen. En nu is het eigenlijk ook zakelijk toch een evaluatiestuk, een rapportagestuk van het sociaal team. En dat vind ik wat mager op dat punt.
Ja, dank u wel. Mevrouw Renes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou toch nog even zeggen, voorzitter, dat ik in eerste termijn ook vragen had, maar die ik niet kon stellen doordat Raad Digitaal vastliep. Nu is dit de tweede termijn, dus eigenlijk is mijn eerste termijn door mijn neus geboord, maar dat is prima.
U kunt ze niet stellen, hè?
Oké, ja goed, nou dat doe ik inderdaad wel. Ja, in de rapportage Zorg in Friesland, dank. Aan de ene kant best verhelderend, aan de andere kant ook nog heel veel vragen. Ik zie bijvoorbeeld bij... je hebt in het stuk puntjes staan, 1, 2, dat zijn dan vragen en daar komt dan een antwoord op middels een aantal alinea's. Dan heb je bij 3 en 4, hoe vaak worden cliënten doorverwezen door basisvoorzieningen? En dan is 3 en 4, hoe vaak bellen cliënten rechtstreeks naar het sociaal team? Nou, daar komt een antwoord op van nou, aantal aanvragen en hoe die zijn binnengekomen. Ja. Volgens mij komt daar geen antwoord op de vraag hoe vaak cliënten worden doorverwezen door basisvoorzieningen. Ben ik toch wel benieuwd naar waarom en hoe dat beter inzichtelijk te krijgen is. Er staat vervolgens wel een tabelletje. En daarin zie ik overigens tot mijn vreugde bijvoorbeeld wel de scholen apart benoemd staan. Dat zie ik in de andere rapportage staat dat al gauw onder overig. Onderwijs blijft een lastig verhaal blijkbaar. Ik wil graag hier becomplimenteren dat het hier apart benoemd is, want dat is toch wel een belangrijk stukje. Verder sluit ik me aan bij de opmerking van de heer Van der Minkelis, want die wou ik ook maken. Als uit deze rapportage duidelijk wordt dat in onze gemeente 184 cases ter hand zijn genomen door het sociaal team, dan begrijp ik best dat je niet tot in detail kunt zeggen waar de hulpvraag over gaat. Maar volgens mij kun je dan als coördinator Gieslande vrij simpel turven, 184 cases, je hebt 6 onderwerpen en turf maar op welk onderwerp de hulpvraag was. Volgens mij is dat inderdaad echt niet zo vreselijk moeilijk als wel geschetst wordt. Maar ik kan ernaast zitten. Dus in die zin eens met de heer Van der Minkelis. Dat wordt ook bij punt 6 in die rapportage Zorg in Frieslanden van ja, het soort hulpvragen is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk te maken. Dit komt door de manier van registreren enzovoort enzovoort. Ja, dan moet er een nieuwe andere oplossing gezocht worden. Dat de registratiesystemen nog onvoldoende zijn afgestemd op elkaar of niet werken enzovoort. Dat kan, dat weten we allemaal al jaren, is niks nieuws. Bedenk dan iets creatiefs waardoor je het wel op kunt hoesten, denk ik dan. Dus dat is maar een suggestie. Ja, dan zorgmeiders. Daar staat op zich wel een duidelijke weergave in de rapportage Zorg in Friesland. Maar dan staat er aan het einde, dat is dan weer jammer in die alinea van ja, zorgmeiders zijn er zoveel in beeld. En het sociaal team gaat daar in outreach in te werk. Nou, hartstikke top. Maar ja, via het netwerk van de inwoner, zorgmeiden, deze werkwijze is als zodanig niet meer geregistreerd, omdat het niet altijd duidelijk is om een echte zorgmeiden gaat, of om iemand die niet zo goed om hulp of zorg voor zichzelf kan vragen. En dan verzanden we met z'n allen weer in het grijze gebied. Dus daarvan denk ik van nou, toch vooral proberen dat concreet te benoemen en helder te maken met elkaar, zodat daar actie op genomen kan worden. Dan wil ik nog een suggestie doen. We leven vandaag de dag in een digitale wereld. Er valt in het stuk rapportage Zorg in Friesland te lezen dat de Stichting Jeugdteam Zuid-Holland Zuid momenteel een klantmeting ontwikkelt, waarbij zij op digitale wijze de cliënten naar hun ervaringen gaat vragen. Ik denk dat zeker bij de mensen die ondersteund worden door het sociaal team de beschikking over internet of het omgaan met internet niet altijd, dat is trouwens niet alleen bij die doelgroep, maar bij alle mensen. Ik wil maar zeggen, doe dat niet alleen digitaal. Ik denk dat gewoon een brief op de mat met 3 korte bondige vragen de mensen beter bereikt dan een mailtje met een link naar die website om dan een enquête in te gaan vullen. Ik weet uit eigen ervaring dat ik dan al gauw zoiets heb van, oh, er is er weer zo één, heb ik daar wel zin in. Dus spreek de mensen persoonlijk aan en een digitale enquête enzovoort. Ik weet niet, ik zou er ook nog een plan B aan koppelen, zodat je zo hoog mogelijke respons krijgt. Ja, dan nog een vraag. In die rapportage aan het eind, een algemeen onderzoek over de tevredenheid WMO, de uitvoering en de ontvangen ondersteuning in 2015, wordt in 2016 gehouden. ik ben dan een beetje beducht dat we dan eind 2016 daar een keer een evaluatie van krijgen. Dus mijn vraag is, waarom gebeurt dat algemeen onderzoek niet eind 2015, over 2015? Zodat we zo vroeg mogelijk in 2016 daar iets over terug horen. Als we pas begin 2016 gaan onderzoeken, dan hebben we hier eind 2016 een keer wat op de agenda enzovoort. Dus mijn vraag, kan dat misschien niet iets eerder? Ja, we hebben het net al over gehad, een vraag over dat LTA. Mevrouw gaf het ook aan in haar rapportage. Ja, er waren een aantal zaken verrassend. Ik denk dat een deel, zo niet een groot deel van die verrassingen best te verwachten was. Dus dat grote beroep op LTA, ja, mij verbaast het niet. Maar goed, ik begrijp dat het dus wel verbazend is geweest. Dan tot slot. Oh, dat is de verkeerde. De heer Akkerman antwoordde net via die bijlage 1, hè, dat u hem niet snapt, is niet zo vreemd. Vanzelf kan ik hem ook niet helemaal even goed analyseren. Oké, maar hoewel deze maandreportage vanuit de serviceorganisatie niet zozeer voor ons als raadsleden bedoeld is, maar in de eerste plaats voor de colleges, meen ik, ten behoeve van de overleggen, zou het toch volgens mij best verwacht mogen worden dat ook zo'n stuk door het gemiddelde raadslid toch enigszins geanalyseerd moet kunnen worden. In ieder geval niet dat ik als raadslid denk, hoe ga ik hier in hemelsnaam iets uithalen? Volgens mij moet dat echt beter kunnen. Wou ik u graag vragen of dat in het vervolg misschien iets duidelijker gemaakt kan worden. Dank u wel.
Ja, de heer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. We hebben nu een raadsinformatiebrief bij de kop en dat hoort in een informatieraad. Maar de bedoeling was dat we die rapportages ook gewoon in een raad zouden kunnen bespreken en daar eventueel amendementen of moties aan zouden kunnen koppelen als we daar als raad behoefte aan hebben. En ik zit dus eigenlijk met een procedurevraag. Hoe gaan we nou met deze RIP verder? Gaan we hem agenderen voor in de raad om daar dieper op in te gaan? En ik vraag het ook met name omdat de CDA-fractie een aantal vragen heeft gesteld eind augustus of begin september, waar ik keurig netjes in een mooie brief antwoord op heb gehad. Waarbij ik toch wel de behoefte heb om daar nog eens ook iets dieper op in te gaan. Want ook met de rapportages die er nu liggen heb ik niet de antwoorden, met name de politieke antwoorden die waar ik ook naar gevraagd heb. Dus ik heb behoefte om hier dieper op in te gaan, mits natuurlijk volgens de normale rapportage, wij in november een uitgebreide rapportage krijgen waar misschien nog meer getallen in staan. En we daar dan in de raad over kunnen spreken, dan heeft het er nu over spreken niet veel meerwaarde. Maar ik hoop dat het college over dat proces ook nagedacht heeft en ons daarin een voorstel kan doen. Dank u.
Ze hebben er vast over nagedacht. Er komt een helder antwoord, denk ik. Wethouder Akkerman. Hebben we alles in beeld? Gebeurt er ook dingen buiten het sociaal team om? Het antwoord op de laatste vraag is ja en het antwoord op de eerste vraag is nee. Er gebeuren ook dingen zonder dat wij er iets aan doen. En laten we zeggen, we mogen toch ook hopen dat dat ook vooral zo blijft. Sterker nog, eigenlijk sturen we daar zelfs op. Wij zijn zoveel mogelijk aan het terugdringen naar het voorliggend veld, naar de zelfredzaamheid. En als je dat in gewoon plat Nederland zegt, we hopen dat zoveel mogelijk de mensen zelf hun eigen dingen doen. Niettemin, dat raakt natuurlijk wel heel vaak aan elkaar. En we moeten wel even zorgen dat daarvan nodig wij de dingen wel in beeld hebben. Ja, dus als een huisarts doorverwijst naar een zorgorganisatie, we hebben ook geregeld dat we dat dan heel snel als serviceorganisatie wel weten, et cetera. Maar dat er hier in onze mooie gemeente Gieselanden bijvoorbeeld door een kerk iets opgepakt wordt en ook opgelost wordt,
uitstekend. En wat mij betreft moeten we dat ook vooral niet willen rapporteren. Dat moet ook vooral doorgaan. Ja, u vroeg ook nog even over die cijfers over uitstroom. Ik weet dat men op dit moment ook bezig is naar het nader analyseren van de afgesloten trajecten. Waarom overigens nog helemaal niet zo gek veel. En helemaal simpel is dat nou ook niet. Maar daar zijn we wel mee bezig. Dus de volgende keer staat daar meer over in. En ja, u heeft gelijk. Daar zit ongetwijfeld ook wel leerstof in. Overigens bij het navraag doen naar die trajecten. Er is gewoon letterlijk nagebeld bij die cliënten. Van joh, hoe zit dat? Gevraagd, geënquêteerd. En eigenlijk de algemene reactie is van joh. Het is allemaal afgesloten. Val me daarna niet meer mee lastig. Dus datgene wat u zegt over die digitale informatieverzameling, dat geldt minstens zo erg voor de enquête. Oftewel, probeer op allerlei manieren die informatie te analyseren. Ja, die scholen worden inderdaad genoemd. En terecht. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat geldt niet voor alles wat u zegt overigens. Dat u suggereert dat wij door iets creatiefs te bedenken zomaar van onze problemen met de systemen af zijn. Ik ben in voor alle creativiteit, maar daar is dit probleem echt te complex voor. Het probleem is ook niet alleen technisch, maar het is natuurlijk ook omdat je met meerdere organisaties te maken hebt, met meerdere systemen, omdat dat nou eenmaal opgelegd wordt vanuit de diverse regelgeving waar je met z'n allen niet omheen kunt. Maar daar waar het opgelost kan worden, zullen wij dat ook zeker niet laten. Dat natuurlijk weer wel. Ja, u zei een aantal dingen over zorgmeiders. En in principe ben ik dat wel met u eens. Alleen ja, een kenmerk van de zorgmeiders is natuurlijk dat je ze veel te weinig in beeld hebt. En dat probleem blijft natuurlijk ook. Het probleem is ook met name dat ze pas in beeld komen op het moment dat het al heel erg ver gevorderd is met de problematiek. Dat zou je allemaal anders willen. En daar zijn we ook wel mee bezig. En daar speelt het sociaal team een hele goede rol in. Datgene wat het sociaal team op dit moment in de gemeenschap aan het doen is, bevordert dat het, dit soort zaken veel eerder in beeld is. Maar dat is volgens mij de manier waarop het werkt. Ja, en heel erg instrumenteel kun je dit soort dingen toch niet maken. Ja, en u zegt die analyse moet toch kunnen, als je het hebt over die tabellen en de leesbaarheid van de tabellen. Nee, er is op dit moment te weinig bekend om die analyse te maken. Daar hebben we wel dringend behoefte aan. En daar zijn we ook mee bezig. U krijgt dat ook. En we hopen ook zo snel als mogelijk is. U heeft mevrouw Mudde ook horen zeggen, in november zijn de tabellen zoals die in de maandrapportage naar verwachting gevuld. Dat betekent dat je op dat moment kunt beginnen met een stukje analyse. Dan vallen er dingen op, omdat in Gieseland dingen plotseling heel anders blijken te zijn dan in Papendrecht of een andere gemeente. Wat zijn dan de verschillen? Waar wordt het door veroorzaakt? Is dat een verschil wat we eigenlijk wel moeten willen? Of juist niet? Kunnen we dan dingen veranderen dat het hier ook anders... Nou ja, dat soort analyses... Dat betekent ook, dat is dan een antwoord op een andere opmerking van de heer Glerum, dat wij denk ik in november u niet iets kunnen voorhouden waarmee u echt ten volle alle antwoorden op uw vragen krijgt. Brengt me wel bij uw andere vraag van ja, wat moeten wij hiermee? Hier zouden we toch in de gemeenteraad ook iets moeten. Wij hebben daar inderdaad over nagedacht, dus deze informatiebrief is ook bedoeld om u de kans te geven om dit op de agenda te zetten. Moeten we nog wel even nadenken over wat besluiten we dan eigenlijk? Maar u ziet de manoeuvres van de voorzitter van de gemeenteraad ook, die wil er ongetwijfeld ook nog iets over zeggen. En ik denk dat ik de vraag aan gehad heb, dus dat kan dan nu ook.
Nou, dan geef ik het woord aan de voorzitter.
Ja, kort even op dat laatste punt. Kijk, in het algemeen is het zo dat RIPS niet automatisch naar de raadsagenda gaan omdat er geen besluit wordt gevraagd. Het is precies wat de heer Akkerman zegt. De bespreking is nu. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Even in het algemeen voor een RIP. Dat u zegt, nou, voldoende klaar. Of dat u zegt, nou, ik wil daar in de politieke zin, en dat is volgens mij, kreeg ik de indruk dat dat uw bedoeling was, in de raad iets over zeggen. En dan kunt u hem agenderen. Dus dan is het genoeg dat een van u nu uw vinger opsteekt, en dat heeft u eigenlijk al gedaan, om te zeggen, van, nou, laten we het agenderen. Dus het lijkt me goed om dat in dit geval te doen. Ik wil u dan wel vragen om het debat in de raad dan vooral te focussen op die politieke aspecten en niet meer allerlei vragen. Daar is nu het moment voor. En heeft u uitgebreid de gelegenheid natuurlijk, of heeft u de gelegenheid om moties, amendementen kan niet, om een motie in te dienen. Het kan ook zijn dat er hoeft dus geen besluit te volgen. Het kan ook gewoon zijn dat we daar een poosje over gesproken hebben en dat we dan zeggen, nou, klaar.
Heer Geren?
Nou, wat de CDA-fractie betreft zouden wij het erg op prijs stellen als dit op de agenda van de raad geagendeerd kon worden, zodat we daar nog nader over kunnen spreken en dan inderdaad niet meer over cijfertjes en punten en komma's, maar meer de grote lijnen en de politieke aspecten die er toch ook aan zitten.
Goed.
Dan, als de raad daarmee instemt, want daar gaat het natuurlijk wel om, hè? Ik bepaal niet de agenda van de raad. Dat sluit lastig bij jou.
Voorzitter, van als het eentje in zijn vinger opsteekt, dan gebeurt dat.
Gelukkig bepaalt de...
Is dat dan over 3 weken?
Ik wil zeggen, gelukkig stelt de voorzitter de agenda op. U kunt hem altijd weer afvoeren. En ik ben voornemens om op te voeren op de agenda. Ik zal even met de griffier kijken, maar volgens mij kan dat over 3 weken prima, hè? Ja.
Goed.
Voorzitter, zou ik ook nog wat vragen mogen beantwoorden?
Oh, natuurlijk. Ja, ik dacht nou, we hebben
allemaal alles gehad. Dan ben ik helemaal voor niks gekomen.
U kunt ook over 3 weken antwoorden geven.
Ja, als u zegt het maar, dan mag ik wel nog even wat u wil.
Nee, ja, doe het nu maar hoor.
Dat, inderdaad toch, hè? Ja. Ja. De heer Van der Minkelis die ging nog even wat dieper in op de adviesraden. Nou ben ik geen adviesraad, dus kan ik kwalijk voor hen spreken. Maar misschien kan ik een beetje duiden hoe gaan we dat nou hoe doorlopen we dat proces nou met de adviesraden. Er is over dit stuk geen adviesaanvraag gedaan, omdat het eigenlijk een opsomming is van feiten. Hè? We vertellen hier hoe we het hier doen. Maar dat neemt niet weg dat we met de adviesraad natuurlijk regelmatig spreken over hoe gaat het nou met de zorg in Griekenland. Sterker nog, we doen niet anders. We zitten elke maand bij elkaar, komende maandag weer. En vanuit de adviesraad is ook wel de behoefte om een beetje vinger aan de pols te houden en te krijgen van nou hoe, niet zozeer op cijfers en aantallen doorverwijzingen, dat soort dingen, maar vooral ook hoe wordt het nou ervaren door de cliënten zelf. Dan heb je natuurlijk allerlei privacy aspecten, maar we hebben wel met elkaar gemeend aan een klein werkgroepje voor te moeten vormen en na te denken van hoe kunnen we nou met elkaar toch vooral ook die ervaringen niet monitoren, maar wel voeling krijgen bij hoe gaat het nou echt? Hoe voelen mensen zich erbij? Werkt het? Helpt het? Dat soort dingen. Dat krijgt nog een vervolg. Daar zijn we druk mee bezig. Maar dat is vooral om even te duiden aan u ook dat die adviesraden daar wel echt bij betrokken worden. En ze zijn voor vanavond uitgenodigd. Wie weet zijn ze er over 3 weken. Dat zou kunnen. Ze hebben een herkansing. Maar misschien moet u het positief zien. Dat kan ook betekenen dat de dingen toch wel goed gaan in Griekenland. Dat als er echt... dingen echt misgingen, dan ging ik, ga ik ervan uit dat de adviesraden hier zijn. Zo ken ik ze ook. En dat zou ook zo moeten zijn dan. Dus,
Voorzitter, mag ik erop reageren?
Ja, de heer Minkers.
Ja, als ik goed geïnformeerd ben, is de WMO-raad wel degelijk om een advies gevraagd. Even los van het feit of dat dan moet, of het formeel is. Ik denk dat in het spel wat we met elkaar ontdekken, dat prima past. Alleen dat er gewoonweg te weinig tijd was om daar voor vanavond op te reageren. En die reactie op een fatsoenlijke volwassen manier gewoon in dit verslag op te nemen. Dat is wat ik ervan begrepen heb. En ik heb even een app gestuurd. Ik weet niet of het lijkt te kloppen. Maar ik zie
het. Wethouder van Leven.
Ja, nou, die ontstaat wat verwarring. Ik ga het wel even daar. Ik weet in ieder geval dat ze het stuk gekregen hebben, dat wel. Maar dat is wat anders dan een officiële adviesaanvraag. Ik weet het niet precies. Ik zal het nagaan. In ieder geval kennen ze het stuk. En zijn ze natuurlijk altijd, ben ik altijd bereid om er met elkaar over na te gaan. Het is wel een mooi bruggetje naar de volgende vraag die u volgens mij ook stelt. Van hoe gaan we, u noemt wat wensen rondom deze rapportage voor in de toekomst. Een paar opmerkingen erbij. U vraagt om iets compact. Nou, wethouder Akkerman gaf er ook al wel antwoord op. Ik zou er nog wel aan toe willen voegen dat je volgens mij het niet moet willen om zo'n rapportage helemaal in tabelletjes en cijfertjes te vatten, omdat het ook echt een proces is van samen, de dingen die we samen oppakken. Hè? Met de kerken, met de scholen, de huisartsen. Dus daarom is het ook goed om wel iets van een beschrijving te blijven geven van hoe gaat dat proces nou en ook hoe verloopt die transformatie. Ik begrijp dat we daar nu niet helemaal, daar hoeven we nu niet helemaal over met elkaar in discussie, maar in november staat er een informele bijeenkomst gepland, zoals we die ook eerder in het jaar hebben gehad, waar ook de adviesraden voor uitgenodigd worden, een aantal zorgaanbieders. En misschien is dat ook wel het moment om nog eens met elkaar te denken van, nou, dit hebben we nu twee keer zo gedaan. Wat willen we voor 2016 en verder? Moeten er dingen bijgesteld worden? Waar hebben we behoefte aan? Dus ik zou willen voorstellen om daar nog een keer een aparte sessie aan te wijden met elkaar. Want voor ons is dit ook niet in beton gegoten. Het is voor ons ook zoeken. Naar waar is de raad nou naar op zoek? En we krijgen natuurlijk steeds meer informatie, ook meer cijfermatige informatie. Dus dit moet ook evolueren. Dit is ook goed dat we dat elke keer opnieuw bekijken. Dus ik zou daar voor willen voorstellen dat we daar in een informele bijeenkomst een keer met elkaar over van gedachten wisselen. Ik zal even kijken hoe we dat voorbereiden, zodat u zich daar ook van tevoren goed op kunt beraden, zodat we u daarmee niet overvallen. Dat zou mijn voorstel zijn. Wat betreft de vraag van mevrouw Renes over het klanttevredenheidsonderzoek. Dat is dat is iets wat we al jaren doen, om de twee jaar meen ik. Hij staat gepland voor de eerste kwartaal van 2016, dus dat is wel gelijk aan het begin. We wachten daar niet mee tot we halverwege het jaar zijn. En we verwachten dat we dan ook in het tweede kwartaal daar wel van verslag van kunnen doen. Dus het is niet zo negatief als u het net schetste, gelukkig maar.
Dat was het. Dank u wel. Dan zijn we twee uur aan het vergaderen. Ik stel voor dat we even een korte pauze inlassen. En dat ik u meegeef dat we nog 7 raadspunten hebben en 5 raadsinformatiebrieven. En als u maandagavond wat te doen heeft, dan stel ik voor dat we flink doorwerken na de pauze. 9:50 starten we weer. Goed, we hervatten de vergadering. Complimenten, het is 9:50 en iedereen zit op zijn plaats. Dus wat dat betreft kunnen we ons wel aan de tijd houden. Ik hoop dat we dat ook redden met de volgende stukken. Raadsvoorstel 2015-67, de bestuursrapportage, de tweede van de gemeente. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Schalk. Dat was hij, alleen de heer Schalk. Gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Dan hou ik het ook maar kort. Dat mag. Ik was namelijk al blij dat de BRAP ook kort is, bestuursrapportage. Ik zat me af te vragen of dat al een klein beetje het resultaat was van het debat wat we hebben gevoerd ten aanzien van de begroting. En dat de begroting wat meer moest aansluiten bij het jaarresultaat. En ik vind dat op dit moment het overal helemaal gezien wat er nu gebeurt in de BRAP, dat het best acceptabel is. Alleen ik heb wel een aantal vragen die ik nog wilde stellen en ik zal ze ook heel kort stellen. Als ik ze tenminste weer kan vinden. Ja, over de Waardlanden. Ik vind dat altijd een club die heel erg goed functioneert. Er staat op een gegeven moment nu een post in van 15.000, een kleine 16.000 euro. De ramen voor de bijdrage aan Waardlanden, onder andere voor evenementen die aangepast te worden. Vraagteken, wat is dat? Een hele korte vraag. Wat ik ook zou graag willen zien is in het volgende stukje wonen en leven. Er staat op een gegeven moment dat dus de aanschrijving zou gebeuren van bouwvergunningen die verstrekt waren, maar dat er inderdaad geen bouw heeft plaatsgevonden. Het budget wordt bijgesteld met 15.000 euro voordelig. Ik zou graag dat nog verder toegelicht willen zien. Ik zit bij pagina 2 bijna onderaan. En dat geeft mij de gelegenheid om dan gelijk door te gaan naar pagina 4 bovenaan. Daar hebben we ook al vaak over gepraat, over het schoolvervoer, dat inderdaad gewoon de aanbesteding wat vreemd loopt. Nu ben ik inderdaad even kwijt gewoon hoe dat nou kan, dat het ruim een ton een voordelig verschil is. Dus misschien kan dat ook even toegelicht worden. En ik loop nog even door. we hebben ook gepraat over de lange weg, dat dat inderdaad op dit moment in feite gewoon een kabeliteitenpad is, een kleerlus gaat worden. Er wordt nu voorgesteld om €7500 aan een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. Ik zal even wat vragen of dat nou op deze wijze dan wel moet gebeuren. Ik heb er geen probleem mee omdat het een klein bedrag is, maar het is wel een bijstelling van de begroting uiteraard, maar is het ook niet in feite een extra uitgave. Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel.
Goed, mevrouw Akkerman, 4 antwoorden, 4 vraagjes. Ja, 4 vragen. Ja, als we nou nog langer over gaan praten, dan... Wethouder Akkerman, antwoord gewoon op deze vragen.
Ja, ik heb opgeschreven 1 opmerking en 3 vragen. Dus er gaat in ieder geval iets verkeerd. Voorbereiding van een lange weg, €7500. U heeft een brief gekregen over wat er aan de hand is. De dekking daarvan zit ook in die 38 miljoen. Van de een eventuele aankoop. Nou, daar gaan we nu even niet iets aan doen, maar die voorbereiding moest wel plaatsvinden. Daar moet je dus ook geld voor hebben, dus hebben we dat op deze manier gedaan. Maar dan zijn wij dingen aan het doen waar u niet geld voor beschikbaar heeft gesteld. En dat proberen wij te voorkomen, in de meeste gevallen. Leerlingenvervoer, daar is een heleboel gedoe over geweest in het verleden. Alleen daar heeft dit niet mee te maken. Er is een nieuwe aanbesteding geweest. En dat is de belangrijkste reden waarom het nu goedkoper is. Maar het is niet alleen die aanbesteding. Het is gewoon ook het algemene beeld dat er net even wat minder nodig is. Wat wel, waarbij ik het niet kan laten om ook even te zeggen, dit is natuurlijk wel een van de posten... Ik probeer daar al enige jaren het vat op te krijgen, maar helemaal lukken is toch wel verdraaid lastig. Het is ook wel een leerling meer of minder. Het betekent vervolgens in sommige gevallen ook weer een hele grote wijziging in het bedrag. En dat speelt hier natuurlijk, blijft hierin meespelen. Die €15.000 bijstelling voor die... moet ik hem weer even bijzoeken. Oh, een paar
Waardlanden?
Ah, nee, Waardlanden niet. Die vraag heb ik niet opgeschreven. Dat is het probleem. Die 15.000... wij hebben ooit besloten om bouwvergunningen die waren verleend... en lange tijd niet waren gebruikt om die te gaan intrekken. Maar we hebben toen ook besloten dat we dan de betaalde leesjes terug zouden betalen. Daar hebben we een inschatting van gemaakt... En wat u hier eigenlijk ziet, is dat die inschatting meevalt. We hoeven minder terug te betalen dan aan de voorkant gedacht. En dat is deze €15.000 bijstelling die u ziet, hier ziet. En als u mij nou eens zou kunnen vertellen wat u vroeg over Waardlanden. Ah, nee, ik zie hem al. De bijdrage voor evenementen. Als er een evenement is... willekeurig waar afval geproduceerd wordt, wat waard dan vervolgens moet afvoeren, dan moet dat ook betaald worden. En dat is wat u hier ziet bijgepast worden. Punt.
Goed. Meneer Schalk tevreden?
Ik zal het heel kort houden. Soms wel en soms niet, maar ik kan ermee leven.
U kunt ermee. Kunt u ook lezen met een hamerstuk? En de rest ook. Dan doen we dat. Raadsvoorstel 2015-56. Dat gaat over de plan van aanpak omgevingsvisie Gieselanden. De heer Van der Water, de heer Minkeles en de heer Visser. De heer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Het is goed, denk ik, om op gezette tijd is... met je benen op tafel is na te denken over hoe wil onze omgeving eruit gaat zien. Vroeger noemde het structuurvisie, maar dat wordt gelukkig omgevingsvisie. Ik denk dat die vlag de lading beter dekt. De omgeving waarin wij wonen, werken en leven. En dan is het goed om dat met verschillende partijen te doen. Dat wordt ook aangegeven in het stuk. Dat de input bij diverse geledingen gehaald wordt. En er staat een heel rijtje opgenoemd. Het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, water en dergelijke. Wij willen graag als CDA-fractie, en dat zal u waarschijnlijk niet verwonderen gezien onze samenstelling van de fractie, toch een speciaal item vragen voor de melkveehouderij. En u zal misschien zeggen, ja, die zit verweven door alle andere onderwerpen heen. Dat is wel gedeeltelijk ook zo. Maar waarom willen we die er juist apart uitlichten? We hebben denk ik in ons, vooral, dat is met name het buitengebied, dat is uiteraard in het buitengebied, de melkveehouderij heel belangrijk. En waar heel veel, een groot gebied beslaat, gebruik maken van een heel groot buitengebied. En in heel veel rapportages wordt de melkveehouderij ook genoemd als drager van het landschap, maar ook een hele belangrijke economische drager. En daarom denken wij dat het toch een heel belangrijk item is om apart te noemen. Gezien ook de ontwikkelingen in de landbouw op dit en met name in de melkveehouderij op dit moment. In het kader ook van de verdere verduurzaming. Het wordt zachtjes dan een heel moeilijk woord. Van de melkveehouderij. We dachten met name dat door het afschaffen van het kwotum dat er een hele grote ontwikkeling zou komen. Een aantal bedrijven hebben die ook ingezet. Nu lijkt het erop dat daar weer een rem op gaat komen. En heel veel maatregelen zijn inderdaad van landelijke of van Europese overheden. Maar wij denken dat we toch als gemeente ook best daar zelf iets van mogen vinden. Van de bedrijven die binnen onze gemeentegrenzen zijn. En in het stuk staat ook al dat het in samenspraak met Molenwaard zou gaan. Molenwaard heeft volgens mij al zoiets opgezet. Maar dan meer op het economische vlak ligt mij iets bij. Dus die gaan al in gesprek met de veehouders. En dat is ook waar ik u toe wil uitnodigen. Gaat specifiek in gesprek met de veehouders die hier werkzaam zijn. Die hier hun bedrijven voort willen zetten in dit gebied. Dus wij willen graag een oproep doen om toch onze melkveehouderijtak specifiek te noemen in het stuk. Dank u wel.
Ja, dank u wel. De heer Minkeles.
Van de Minkeles.
Wilt u er nog iets aan toevoegen, voorzitter?
Nou, dat krijg ik nog niet in de hand.
Prima. Twee korte opmerkingen. Wij vroegen ons af of er bij dit stuk nu wel of geen relatie is met de eventuele samenvoeging met Molenwaard. Laat ik het zo zeggen van, mocht het zo zijn dat we ooit samensmelten, dan is het misschien een idee om over de grenzen vast te kijken wat daarvoor een dergelijk product is. We vroegen ons gewoon even af, is het puur toeval? 2018, twee gemeentes met een redelijk zelfde structuur, ook als het gaat om het belang van die melkveehouderij. Kortom, wat kunnen we leren van de buren? Dan heb ik nog een vraag over het volgende. Er wordt gezegd dat er op een moderne en vernieuwende manier met communicatie wordt omgegaan. En daar ben ik altijd voor in. Alleen dan lees ik ook ergens in een onderliggend stuk dat we dan als gemeenteraad achter gesloten deuren een workshop krijgen. En dat kan. Maar wij zijn echt vreselijk benieuwd hoe dat vernieuwende en het moderne straks inhoud gaan krijgen. Dat was het.
Goed, dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u voorzitter. Onze collega Snoek is vandaag niet aanwezig en die heeft altijd de RO-portefeuille. Dus die heeft mij een mail gestuurd met wat punten bij dit onderwerp. Dan gaat het even over de status van de omgevingsvisie. Daarmee loop je vooruit op de formele wetgeving. Je bindt ook geen andere overheden, maar die heb je wel nodig. Hoe zit dit? Kan en mag je daar wel op vooruit lopen? Zijn er reeds gemeenten met een omgevingsvisie? Hoe werkt dat dan uit met andere overheden, bijvoorbeeld het waterschap, in de praktijk? Vormen we langzaam met z'n allen dan de nieuwe wet? Is dat eigenlijk het proces dat we gaan lopen? En kan de omgevingsvisie eigenlijk wel zonder wettelijk kader een kapstok vormen voor bestemmingsplannen? En dan het daadwerkelijke, of de bijlage die is gevoegd bij dit onderwerp. Daar staat een puntje, zeg maar, 3. Pagina 3, stap 1, input ophalen. Wat is het maatschappelijk middenveld? Welke partijen zijn dat precies en hoe weten zij, maar vooral degene die we misschien vergeten, dat zij input mogen leveren. Met andere woorden, hoe ziet het communicatietraject op dit aspect uit? Dan wordt er ook gesproken over uitgangspunten. De eerste uitgangspunten en daarna de burgers of organisaties en de raad. Of eerst input ophalen en dan uitgangspunten formuleren. En dan naar de raad. Nou, wat moet er eerst? Is het ook niet handig dat de burger, dan wel de organisaties ook al, de uitgangspunten vooraf kennen? En dan als laatste, bij pagina 5 onderaan, daar wordt daar nog iets geroepen over voor maar 70.000 euro. Mogelijk extra. Ja, dat is toch een soort, word er een beetje onheimisch van. Is dat een soort winstwaarschuwing? Ik hoor daar graag de reactie van het college op. Dank u wel.
Meneer Van Houdingen.
Dank u, voorzitter. De heer Van der Water vraagt, ik kan niet anders zeggen dan heel terecht, speciale aandacht voor de melkveehouderij. Ik bedoel, wij zijn een gemeente met een grote, een belangrijke agrarische sector. Niet alleen economisch, maar ook landschappelijk. De woonomgeving wordt door hen voor een belangrijk deel bepaald en in stand gehouden. Dus daar zullen we zeker er aandacht aan besteden. Wat de heer Van der Water daar al verder aan toevoegde, is op zich niet nodig om het college te overtuigen. Maar op dit moment ook nog niet zo aan de orde. Omdat we gaan in een aantal slagen, in een aantal ronden gaan we met elkaar aan het werk. En op enig moment, vrij vroeg in dat traject, weliswaar, wordt helder welke de actoren dan zijn die erbij betrokken zullen worden. En nogmaals, de agrariërs zullen daar zeker wel bij aan de orde komen. Wat de samenspraak met Molenwaard betreft, ik weet niet of samenspraak het goede woord is hoor, want het is niet zo dat Molenwaard zeggenschap heeft over ons plan natuurlijk, maar Molenwaard is hier ook mee bezig, loopt in het proces iets voorop ten opzichte van ons. Als ik kijk naar de kenmerken van de gemeente Molenwaard, dan hebben we een groot aantal dingen gemeenschappelijk. En ja, toch het motto van elke jurist zal u wel bekend zijn. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Dus wat je bij iemand anders kunt halen, zaken die zij al opgesteld hebben, ja, daar kunnen we gewoon ons door laten inspireren en gebruik van maken. Dat, zo is het bedoeld. Op een aantal andere terreinen zie je dat ook. Dat we, ik bedoel, in de GLZ doen we een aantal dingen gezamenlijk. We doen wel eens wat samen met Gorinchem. Dus dat zijn gewoon de ambtelijke en bestuurlijke contacten. Dat je zegt van, hey, verrek joh, ben jij er ook mee bezig? Laat eens even meekijken over en weer. En in die zin is dat bedoeld. En als daar dan een plan uitkomt in een vorm die aansluit bij wat Molenwaard heeft, dan maak je het jezelf alleen maar makkelijk, mochten die gemeenten nog nauwer samengewerken in de toekomst. Maar dat is op zich niet het doel. Het is ons plan, het is onze verantwoordelijkheid. Maar goed, omdat we Molenwaard goed kennen, gaan we proberen om in een aantal dingen gewoon samen op te trekken. Om kennis en inzichten te delen en dubbel werk te besparen waar mogelijk. Want bijvoorbeeld de belangen van de agrariërs in Molenwaard zullen niet zoveel anders zijn dan in Gieselanden. Dus als je dat bij elkaar voegt, dan krijg je allebei een beter verhaal. Moderne en vernieuwende communicatie. Ja, dat is wat we echt willen. En hoe dat dan allemaal precies plaats gaat vinden. Er gaat een bureau ingehuurd worden die ons hierin begeleidt. En we gaan, dus hoe dat allemaal precies gaat plaatsvinden kan ik nog niet zeggen. Dat moeten we met elkaar nog bepalen. Maar we gaan een bureau zoeken die ons dingen kan leren en ons kan inspireren. Ja, wat we zelf nog niet hadden kunnen bedenken. Dus ik kan u nu nog niet zeggen hoe dat eruit gaat zien. Maar bijvoorbeeld gebruik maken van social media. Je kunt op de website van de gemeente kun je enquêtes houden. Er zijn een heleboel vormen dat we echt in de breedte alle belanghebbenden, alle inwoners die vinden dat ze wat te melden hebben, dat die er ook ruimschoots de gelegenheid voor krijgen. Want op die manier willen we dat echt gaan insteken. Dan de vragen van de VVD. De status van de omgevingsvisie, loopt dat vooruit op formele wetgeving? Ja en nee. Ik kan u allen adviseren om eens te googlen op eenvoudig beter. Dat is het motto of moet ik zeggen de projectnaam van het ministerie, waarmee ze al een tijdje, al een paar jaar voorzichtig, maar dat intensiveert steeds verder, aan het werk zijn om creatiever en deregulerend om te gaan met het omgevingsrecht. En dan kun je ook zien dat er is echt een heleboel te lezen. Ik kan het zeker aanraden. En dan zie je ook dat er welke ruimte er aan gemeenten gegeven wordt om te experimenteren. En in de goede zin van het woord vooruit te lopen op het nieuwe omgevingsrecht zoals dat eraan zit te komen. En er zijn al gemeenten met een omgevingsvisie. Bijvoorbeeld Hellendoorn, en ik weet het ook, die heeft al plannen vastgesteld en visie. En ik weet dat ook Nijmegen en een aantal grotere gemeenten die daarmee bezig zijn. Een vraag, even kijken, ik had hem hier opgeschreven. De vraag of dat het dan juridisch wel correct is, omdat we in feite vooruitlopen, experimenteren met de wet die nog formeel vastgesteld moet worden. Het antwoord daarop is ja. Dat is, dit noemen we dan een omgevingsvisie, maar formeel, wettelijk, zou je hem ook valt die ook onder de definitie van structuurvisie volgens de huidige omgevingswet. Dus daar voldoet hij ook wel aan, maar hij is opgesteld op een manier dat hij gewoon past binnen het nieuwe omgevingsrecht. In hoeverre dat dan bindend is, werd ook gevraagd door meneer Visser. Ja en nee. Het is een visie. Het is onze visie, die we ook bekendmaken. En waarin dan op hoofdlijnen beschreven wordt hoe we met ontwikkelingen of aanvragen om zullen gaan. En als in die visie staat dat men in een x-geval, dat er in een x-geval ruimtelijk medewerking verleend wordt, dan moet die vergunning nog steeds wel aangevraagd worden natuurlijk. Dus het is niet vrijblijvend. Je kunt niet ineens zeggen van, joh, we doen het anders, want je hebt het vertrouwen gewekt dat je mee zult werken. Maar op het moment dat er concrete aanvragen ligt, op dat moment ga je bepalen, kijkend, handelend in de geest of naar de letter van je eigen visie, op dat moment wordt besloten of dat die ruimtelijke medewerking of anderszins ook verleend wordt of niet. En daarom is het ook belangrijk om dat af te stemmen met andere formele partijen, zoals bijvoorbeeld de provincie, het waterschap, misschien buurgemeenten. En dus ook die zijn daarin in betrokken bij de voorbereiding. Ja, ik denk dat ik zo even kijken de vragen wel beantwoord heb. Behalve, dat is toch goed om te zeggen hoor, meneer Visser. U vraagt, we gaan eerst de uitgangspunten ophalen bij de burgers of eerst bij de raad. Ook dat is een, ja, hoe noem je dat, een incrementeel proces. Hè? Er vindt gewoon overleg plaats. En er komen ook een aantal informele bijeenkomsten met de raad. En dan kun je in een aantal stappen, ga even grof naar fijn, dat de raad zegt, of het is een verantwoordelijkheid van het college, maar na een informeel overleg met de raad, dat je zegt van nou oké, dit vinden we de prioriteiten, dit zijn de hoofdlijnen, dit zijn de hoofdstukken die we verder uit gaan werken. En dat gaat gewoon een paar keer heen en weer, tot je met elkaar tot een document komt waarin je je eigen bijdrage herkent.
Mag ik hierop reageren?
Dit was ongeveer wat ik zeggen wilde, voorzitter.
Nou, u krijgt nog een kleine interruptie van...
Ja, nee, dan, maar dat kan nog dat is dan gelijk de volgende termijn.
Scherp, nou, meneer Van Ouwelingen.
Dat bepaalt de voorzitter volgens mij nog wel, hoor. Dus u mag gewoon uw vraag geven.
Dank u wel, voorzitter. Ja. U gaf net aan, ja, informele bijeenkomsten met de raad. Waarom, of misschien is daar niet bewust voor, maar ik sla een beetje aan op dat informele. Waarom gebeurt het allemaal informeel en niet gewoon... in de reguliere cyclus of zo?
Meneer Van Ouwelingen?
Nou ja, dat doen we toch vaak. Op het moment dat het college uitgebreider, ingewikkelder vraagstukken aan het voorbereiden is voor besluitvorming, dan worden die één of twee keer besproken in een themabijeenkomst. En wat daar dan naar voren gebracht wordt, dat nemen wij zeer ter harte bij de verdere uitwerking die dan moet gaan leiden tot een concreet voorstel. En dat bedoel ik dus met informele contacten met de raad. Want een formele status heeft zo'n themabijeenkomst niet. Maar dat is in ons eigen belang. Dat we niet op een gegeven moment na een heleboel bloed, zweet en tranen met een voorstel in de raad komen. Waarvan de raad dan zegt van nou, dit hadden we niet bedoeld. Dus in beide belang vindt daar één of enkele malen vindt er afstemming plaats in een fase die gewoon ja, logisch is. Dat, dat bedoel ik met informele afstemming. Ik kom niet bij u thuis langs om te vragen wat u ervan vindt.
Nou, u bent van harte welkom misschien hoor. We gaan gewoon naar de tweede ronde. Is hier nog behoefte aan de tweede ronde? Ik kijk nog even naar de heer Van de Water. Niet. De heer Van de Minkels, niet. Maar de heer Visser wel.
Ja, meneer de wethouder Van Houweling is niet helemaal ingegaan op die, die 70.000 euro aan het eind van de...
Ja, die heeft hij een beetje omzeild. Ja,
dat, ja, daar is hij helemaal niet meer. Hij is niet omzeild, hij heeft gewoon helemaal niet beantwoord.
Dus dat, maar hij komt erop terug.
Ja, daarom. Dus daar gaat hij zo vast nog iets zinnigs over zeggen.
Gaat uw gang. 70.000 euro.
Ja, we gaan met elkaar een proces in waarvan we weten van... We willen dat er een heel goed, degelijk, bruikbaar eindresultaat komt. Wat we op weg daar naartoe gaan tegenkomen en hoeveel inspanning dat vraagt, dat is nog lastig te overzien. We gaan in overleg met een heleboel ja, groepen van mensen. Er kunnen op een gegeven moment om wat voor redenen ook kunnen we overstelpt worden met individuele bijdragen die we allemaal keurig moeten verwerken. En dat overleg en het verwerken van die resultaten van het overleg, dat kost gewoon verschrikkelijk veel tijd. We zijn ons er heel erg van bewust dat we zuinig willen omgaan met het budget. Tegelijkertijd, dat soort ontwikkelingen kunnen zich voordoen. Of dat er discussies tussendoor komen waarvan je zegt van ja, dat moeten we toch eerst even verder uitdiepen met elkaar. Dus die 70.000, het is eigenlijk een beetje als een veiligheidsmarge is dat opgenomen. Dat we dan niet weer met een heel verhaal en de nodige vertraging die dat oplevert om budget moeten komen bij de vraag. Maar als het goed gaat... En daar proberen we ook op te sturen binnen wat redelijk is. Dan gaan we gewoon niet meer geld uitgeven dan nodig.
Goed, dat was de tweede termijn. Wordt dit een hamerstuk?
Even
een kleine interruptie.
Ja, nee, maar ja. Ik kan niet even op inwerken wat u van Houweling zei. Maar betekent dat nu, als dat toch blijkt dat het wat tegenvalt, dan komt u alsnog wel met een nieuwe voorstel om extra kredieten te veranderen?
Even kijken naar de exacte formulering. Wat ik zojuist zeg, dat geldt gewoon voor het hele budget. He, dat hoeft wat ons betreft helemaal niet op. Maar op welke bladzijde staat die precies?
Laatste bladzijde van de bijlage.
Ja, nee, klopt. We noemen hem gewoon voor de eerlijkheid. Van nou ja, we kunnen dat soort dingen tegenkomen. Maar op dit moment willen we hem niet begroten. Zo is die bedoeld.
Goed, dan rest ons de vraag of dit een hamerstuk wordt.
Voorzitter, ik las net nog één zin. Mag ik daar nog even iets over vragen of ik het goed heb begrepen?
Ja hoor, gaat er lang.
Omdat u vraagt voor een hamerstuk. Er staat aan het einde van het raadsvoorstel... dat die ton reeds is opgenomen in het voorstel bestemming vermogen... en dat het college nu voorstelt derhalve dat ten laste van de algemene reserve te brengen. Is daar nou sprake van een wijziging of begrijp ik de zin niet goed? Dat laatste geloof ik.
De heer Van Houweningen.
Ja, en dan kijk ik ook naar mijn collega Akkerman.
Hij kijkt, maar
ik lees geen antwoord.
Doe het wel even voor de luisteraars.
Ik lees hem als mededeling tussen aanhalingstekens van raad, besef dat dit valt binnen het bedrag waar we hier in de vorige vergadering over besloten hebben, dat het er niet bovenop komt als uitgave uit de algemene reserve.
Goed, dan ga ik het voor de derde keer proberen te vragen. En wordt dit een hamerstuk? Ja, nou, dat hadden we net ook al kunnen zeggen. Nou, goed, dan gaan we door. Dan zijn we bij raadstuk 2015-61. Dat gaat over evaluatie welstandsvrij bouwen. De heer Van der Water zie ik. En mevrouw Kist en de heer Schalk. Nou, meneer Van der Water, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk geen vragen, wel een paar opmerkingen. We denken dat dit weer een goede en een logische stap is in het kader van de deregulering. Waar wij uiteraard een groot voorstander van zijn. En de tweede is eigenlijk een opmerking die wordt gemaakt in de bijlage. Bij de ervaringen, daar staat van welstand was geen belemmering. Maar we komen nu wel tot de conclusie dat de procedures 2 weken korter zijn. Ik weet niet of die ervaring dat welstand geen belemmering was in het veld ook zo gedeeld wordt. Nu het blijkt dat we nu in ieder geval al 14 dagen termijn kort in kunnen korten. Dat was ook mijn.
Dank u wel. Mevrouw Kist.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ook vragen van onze andere collega. Die had hij doorgegeven. Hij gaf aan bij de conclusie dat er toch wel iets naar voren kwam dat daar dus de anger kon zitten. Blijkbaar werd welstand toch gezien als een maatje, een kritisch oog of een meedenken, schrijft hij. Wij hoorden altijd dat welstand juist een horzel was en altijd een lastig te nemen stap in de procedure. Met het opnemen van de zinnen in de conclusie lijkt hier de kwaliteit verloren te gaan. Graag daar eens eventjes iets anders over.
Dank u wel. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst dank voor de evaluatie. Wij als ChristenUnie hebben ons in december 2013 ook wat kritisch opgesteld ten aanzien van het vervallen, het buitenwerkingstelling van de welstandsnota. En we zijn dus blij dat er nu een evaluatie komt. Ik wil me eigenlijk beperken tot één ding wat eigenlijk gewoon mij verbaast. Ik heb dat stuk nog eens keer teruggelezen, het voorstel. En daar staat inderdaad dat we zouden willen bereiken dat burgers en bedrijven maximale vrijheid krijgen bij het ontwerpen van hun bouwwerken. Als je dat op een gegeven moment als doelstelling hebt, dan verwacht je dat terugkomt in je evaluatieverslag. Maar eigenlijk vind je inderdaad op pagina 3-4 onder het hoofdje bevolking heel erg weinig daarvan terug. Er wordt inderdaad gesteld dat het inderdaad een nieuw onderwerp is en dat het welstand bouwen in de afgelopen anderhalf jaar toegepast is en weliswaar betrekkelijk nieuw is. En dat er om deze reden onder de bevolking beperkt onderzoek is gedaan. Ja, dan is het natuurlijk de vraag van wat is dan het resultaat van dat beperkte onderzoek. En daarnaast vind ik ook belangrijk om te weten feiten hoe nou die burgers en bedrijven gewoon van hun maximale vrijheid gebruik hebben gemaakt. Ik heb geen excessen gezien in plaatselijke krantjes en suffertjes en noem maar op. Dus het zou best wel meevallen. Maar ik zou toch wel graag willen weten of het college daar ook iets naar onderzoek naar gedaan heeft. Dank u wel.
Goed, de heer Van Houwelingen.
Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aanvullend?
Ja, dat kan nog net hoor. De heer Van Leeren.
Ja, ik had ook nog één puntje. Als je de evaluatie leest, dan heeft die toch vooral plaatsgevonden bij de professionals in dat... In dat veld. En dat die de oude welstandscommissie omarmde als bondgenoot, dat begrijp ik wel. En dat ze nu zeggen, joh, dat was toch wel een prettige partij. Dat snap ik ook, want dat praat, ja, dat zijn allemaal van die kunstenaars onder elkaar. Waar we daarvoor altijd problemen mee hadden, dat waren de mensen die zelf aan hun huis wat gingen klussen. En een tekening indiende die dan even toevallig net niet met een roteringpen in de maat X was getekend en dan door welstand afgekeurd werd. En dat leidde soms tot echt onbegrijpelijke toestanden. En ik zou dus van die zelfbouwers of van die ZZP'ers die niet een of andere mooie titel voor hun naam hebben staan... Wel eens willen weten wat zij nu vinden van de afwezigheid van welstand. En ik vind die groep eigenlijk ondervertegenwoordigd in deze evaluatie. Dus ik weet niet of dat nog meegenomen is. Maar in de stukken vind ik ze ondervertegenwoordigd. Want ik heb zelf de indruk dat met name die groep heel blij is dat die schakel er tussenuit is.
De heer Van Houwelingen.
Het is een bevoegdheid van de raad om zijn welstandnota wel of niet buiten werking te stellen of weer in het werk te roepen. Dus laat ik daar helder in zijn. U hebt als raad met uzelf afgesproken van oké, wij stellen die welstandnota buiten werking, maar over 2 jaar gaan we er toch nog eens even naar kijken of dat het niet leidt tot ongewenste ontwikkelingen en dan beslissen we... zouden we op ons besluit terug kunnen komen. Wat ik gedaan heb als portefeuillehouder, dat is een aantal maanden geleden inmiddels, heb ik aan een van de medewerkers, nadat we al besloten hadden van, joh, hier gaan we niet veel geld aan uitgeven, want echt grote excessen is mij niet gebleken, dus dat hoeft ook helemaal niet wetenschappelijk verantwoord, maar schrijven ze een rapportje, kijken er eens naar van een aantal kanten, want we zouden dat evalueren, hebben de raad beloofd. En dat willen we ook even serieus doen. Maar maak het ook niet groter dan nodig. Heb ik aan de ambtenaar gevraagd, de medewerker, van joh, fiets nou eens de gemeente rond. En kijk of je gebouwen ziet staan waarvan je denkt, nou, dat is ook lelijk. En ik heb hem 2-3 voorbeelden genoemd. Vervolgens kwam hij terug en hij zei, ja, hij zei, maar die zijn allemaal nog met welstand gebouwd, die eilanden. Oh. Nou, dus dat argument dat kwam ook al te vervallen. En nou ja, dat heeft vervolgens, dat heeft die medewerker ook volstrekt in eigen en een deskundige ervaren medewerker. Volstrekt zelfstandig heeft hij dit rapport vervolgens opgesteld. Nou ja, zoals u het kunt lezen. En een van de vragen is, maximale vrijheid wordt naar gevraagd. Het college, de raad dus, heeft gezegd van wij zouden graag de mensen maximale vrijheid geven. Binnen wat het bestemmingsplan toestaat natuurlijk. En als je dan, ik zie nergens een paars getinte Eiffeltoren of dat soort bouwwerken zie ik niet verschijnen. Dus kennelijk de aanname die er van tevoren was van ja, de mensen hebben er toch ook zelf belang bij om iets te bouwen wat mooi is. Dat blijkt, het is geen garantie voor de toekomst, maar dat blijkt gewoon te werken. En het advies van het college is ook zeker van laten we het zo laten. Ook als je kijkt hoeveel winst dat oplevert in tijd en in geld. Allemaal niet zo gigantisch, maar het draagt wel bij aan de deregulering die we met elkaar willen nastreven. En wat betreft de opmerking die in het rapport staat dat de architecten of ontwikkelaars die zeggen dat ze het wel jammer vinden dat welstand er niet meer is. Van ja, dan kon je dat, de vragen die zij hadden leiden toch vaak wel tot nog wat verbeteringen. Het verbaast mij ook. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat één of enkele architecten dat gezegd hebben tegen onze medewerker die dat ging vragen bij ze. Maar wat het college betreft hoeven we daar geen doorslaggevend gewicht aan te geven. Als je kijkt naar de andere voordelen. En voor zover wij het als niet bouwkundig onderlegd, gewoon door de gemeente rijdend waarnemen, zien we ook echt geen vreselijke dingen. Dus nou ja, dat is wat ik daarvan kan vertellen en van kan toelichten. En het is aan u als raad om eventueel, als u wilt, voor te stellen om de welstandsverordening weer in te voeren.
Goed, dank u wel. Tweede ronde. De heer Schalk.
Hele korte. Nee, het was mij niet bedoeling om die welstandsnoten weer niet buiten werking te stellen. Niet buiten werking stellen. Weer een werking te stellen dan. Als het niet is, wordt het weer een werking te stellen. Dat klopt, ja. Nee, maar het is inderdaad even goed om te weten dat het college ook van mening is dat er weinig dingen en weinig excessen zijn gebeurd. En dat is ook onze waarneming. We hebben de vorige keer ook nog een opmerking gemaakt dat het voor buren ook wat moeilijk is om inderdaad dan een verhaal te halen. Op het moment gewoon dat er dus daadwerkelijk een feitje iets speelt tussen buren. Er heeft geen mediation plaatsgevonden door het college. Dus ik denk gewoon dat het ook allemaal meevalt. Dus wat dat betreft, akkoord. Dank u wel.
Dan denk ik dat dit zomaar weer een hamerstuk wordt. Dan doen we dat. Dan gaan we naar raadsvoorstel 2015-62, de Treasury Statuut, gemeente Griesland. Wie mag ik over het woord geven? Dan wordt dat ook denk ik een hamerstuk. Dan zijn we er gauw klaar mee. Dan gaan we naar raadsvoorstel 2015-65. Nou, dat is een heel lang raadsvoorstel zie ik. Gaat u zo het beschikbaar stellen van het krediet ten behoeve overdracht, afhandeling, achterstand in handhaving aan Omgevingsdienst Zuid-Hollandshuis en kennisnemen van de handhavingsnota. Twee stukjes. Zijn daar nog vragen over? Mevrouw Piso zie ik, de heer Glerum en de heer Schalk. Mevrouw Piso.
Dank u wel, voorzitter. We hadden een paar vragen op papier gezet. De eerste, om hoeveel zaken gaat het? Kortom, naar aanleiding van deze vraag, waarom is dit bedrag van 65.000 euro op gebaseerd? Hoeveel zaken zijn er inmiddels verjaard zodat handhaven niet meer mogelijk is? En waarom zijn wij als raad niet eerder geïnformeerd omtrent de ontstaande situatie? Wij worden als volksvertegenwoordigers benaderd door de individuele burgers met de mededeling dat het college niets doet tegen illegale bouwpraktijken. Klopt het beeld nu dat het college inderdaad niet handhavend heeft opgetreden? En hoe komt het dat wij nu pas een handhavingsbeleid gaan vaststellen, terwijl er al heel veel handhavingstaken lopen, zoals bijvoorbeeld de recreatieparken, wat al heel veel geld heeft gekost?
Hoe wordt er nu omgegaan met de handhavingszaken die zich nu aandoen? Komen die weer achter in de rij? Dan een vraag met betrekking tot de verordening. Graag een verduidelijking omtrent de prioriteitsstelling. Mondelinge toelichting graag hoe dat dit nu werkt. Dank u wel.
Meneer Geleerde.
Dank u. Ik heb even een vraag over het besluit wat we gaan nemen. Want als ik de raadsvoorstel lees, dan eindigt die met... Tevens wordt voorgesteld met instemming kennis te nemen van het door het college vastgestelde, die vastgestelde nota handhaven enzovoort. Maar in het raadsbesluit komt dat deel niet meer terug. Dus daar staat niet en instemming, met instemming kennis te nemen van. En ik vind de nota eigenlijk veel... inhoudelijk belangrijker dan het andere deel, namelijk dat beschikbaar stellen van dat krediet. En ik heb over de nota ook nog een paar vragen, dus die zou ik dan daar ook bij willen noemen. Een van de dingen die we al eens eerder aan de orde hebben gehad, en dat was toen er op dakpannen, op daken allerlei kalk geschilderd werd, en we tot aan de rechter... aan het bakkeleien waren met burgers, toen hebben we wel eens gezegd van joh, kan dat niet een tandje minder, ga nou gewoon eerst eens praten. En ik meen dat we toen hebben gezegd, dat is de eerste stap die we doen, we gaan even praten, want soms weten mensen gewoon niet wat ze fout doen. En zijn ze van goede wil, en als je dat tegen elkaar zegt en het is opgelost, dan is het klaar. En die stap, die mis ik nou uitgerekend in deze nota. Dus... graag een toelichting erop. En een tweede opmerking die ik wil maken is dat in de nota wel staat dat wij in ons beleid ruimte willen maken om aanpassingen te plegen. Met andere woorden, ook willen anticiperen op de veranderingen in het denken in de tijd. En ik mis eigenlijk dat we daar dan ook... Iets van een, nou ja, al was het maar een opmerking, ik wil het geen eens een klachtenloketje voor inrichten, maar wel een loket waar mensen misschien ideeën of opmerkingen kunnen maken over dat beleid. Wat als input kan dienen, dat als je nog eens een keer je regels wil updaten, dat je daar dan ook van die opmerkingen gebruik kunt maken. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u.
Dank u wel. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet al, aandachtig naar de heer Gleem zitten luisteren, wij hebben niet zoveel problemen met het stuk wat er nu voor ligt. Wel ook met het raadsbesluit zelf. Want voor mij komt het niet helemaal duidelijk naar voren waarvoor we nou die 65.000 euro ter beschikking stellen. Als je dus inderdaad kijkt wat er staat, waarom doen we dat? Omdat er een afhandeling moet komen van een achterstand. Nou, dat zou ik toch wel graag door uitdrukking willen laten komen, ook in het raadsbesluit. Nu hebben we een aantal overwegingen en dan gaan we een krediet van 5.000-6.000 euro ter beschikking stellen voor die overwegingen. Nou, laten we daar iets uitgebreider over zijn. Dat was mijn opmerking, dank u wel.
Goed, de heer Van Houwelingen.
De vragen over het krediet... Dit is een schatting, en afhankelijk van een heleboel omstandigheden die gewoon nog niet te voorzien zijn. Hè, van hoeveel weerstand gaat het oproepen als je handhavend gaat optreden, moet je wel of niet doorprocederen tot de Raad van State. Dat is allemaal heel erg bepalend voor de workload en daardoor ook de kosten die je dan hebt. Maar het budget dat nu gevraagd wordt is met de gedachte van nou, hier kunnen we ongeveer een jaar lang één FTE... extra voor aan het werk zetten en we verwachten, we hopen dat daarmee de achterstand teruggebracht is tot een acceptabel niveau. Mevrouw Piso reageert toch in vrij stevige bewoordingen van nou, hier ben ik toch wel heel erg van geschrokken en het college heeft de boel wel vreselijk laten versloffen en er is allemaal niks gebeurd de laatste jaren. Ik wil dat toch wat nuanceren. Er is achterstand in de handhaving. Ik bedoel, dat is gewoon zo. En dat is ook gewoon eerlijk, niet in dikke stukken, maar terloops daar waar dat aan de orde kwam, is dat ook altijd eerlijk gezegd tegen de Raad. En dat is ook met name veroorzaakt, omdat de beperkte capaciteiten die we hebben, we zijn geen grote gemeente, dus dan is dat
niet eens een volle FTE, alles bij elkaar. Die werd volledig in beslag genomen door de recreatieparken. Op het moment dat zo'n procedure loopt, dan kun je ook niet zeggen van nou, dit heeft genoeg tijd gekost, ik ga niet wat anders doen. Dan moet je het ook afmaken tot het eind. En dat heeft gewoon door alle complicaties die daarbij optraden en omdat juridische procedures nu eenmaal soms erg ingewikkeld zijn, heeft het alle capaciteit of haast alle capaciteit die er was opgeslokt. Er zijn wel enkele andere handhavingszaken geweest in die periode, dingen die gewoon dringend waren vanwege brandgevaar, volksgezondheid. Op het moment, dat staat ook in de nota, op het moment dat een belanghebbende een nadrukkelijk verzoek doet om handhavend op te treden, ja, dan moet je daarop acteren. Niet gezegd dat je dan per se moet gaan handhaven, maar je moet daarop acteren. Dus dat soort zaken zijn wel opgepakt. Maar tegelijkertijd is er toch door de jaren heen een hele lijst ontstaan van overtredingen die op een of andere manier afgehandeld moeten worden. Er zit ook een heel aantal bij die wel bewust stilzwijgend gedoogd zijn. Van dat schuurt, je staat niet goed, we weten het, maar om daar nou werk van te maken. We hebben het wel wat anders te doen, dus er is ook een heel aantal. Inmiddels, we zijn wel met elkaar tot het inzicht gekomen van dat is niet helemaal eerlijk, want de term verjaren viel ook. Als je de jurisprudentie van de Raad van State ziet, er verjaart haast niks. De Raad van State, en dat heb je door de jaren heen heb je dat zien groeien. 20 jaar geleden was het nog zo dat de Raad van State zei van ja hoor, is de gemeente wist, het heeft 10 jaar niet opgetreden, dan moeten ze ook niet zeuren. En dat was afgeleid van het vertrouwensbeginsel. Dan heb je er in redelijkheid op mogen vertrouwen dat de gemeente het wel goed vond. En langzaam maar zeker heb je dat helemaal zien veranderen. En de Raad van State zegt nu meestal van ja hoor eens joh, je wist dat het de strijd was met het bestemmingsplan. Dat is nooit veranderd. Dus je moet er niet voor opkijken dat je op een gegeven moment te horen krijgt dat je het af moet breken. Dus ik zeg dus, dan is het ook in het belang van die burger dat je op een gegeven moment gaat kijken van gaan we dit nou legaliseren of niet? En niet zomaar laten sloffen dat er na ons andere bestuurders zijn of andere omstandigheden, dat die onzekerheid er altijd blijft. Op die even uit mijn hoofd hoor, want dat varieert wel een beetje, dus maar net hoe je telt. We hebben een lijst met een 120, denk ik, items waarvan je zegt, nou, daar moeten we eens naar gaan kijken. En er zullen er een aantal, misschien wel een derde, zullen eraf vallen waarvan je zegt, inderdaad, die melding is destijds terecht geweest, maar inmiddels is het vergunningvrij, want in de wetgeving is ook het een en ander veranderd. Inmiddels is het vergunningvrij, dus het kan geschrapt worden. Of we zijn wezen kijken en het blijkt inderdaad geen overtreding te zijn. Op een gegeven moment kan er een vermoeden zijn dat mensen toch stiekem de stal bij hun woning getrokken hebben zonder vergunning. Nou, dan ga je kijken, dat blijkt niet waar te zijn. Dus dan streep je hem af. En er zullen er, ik wil geen harde getallen noemen, maar er zullen er toch enkele tientallen zullen er overblijven. Waarvan je zegt, ja, hier moeten we nou toch echt serieus werk van gaan maken. En de eerste stap is altijd, en dat is dan ook ter beantwoording van de vraag die heel terecht gesteld wordt van, joh, we gaan toch wel praten met elkaar. Ja, de eerste stap zal zijn dat mensen een niet te dreigende brief krijgen, maar gewoon met de constatering van meneer of mevrouw, wij denken dat, noem eens wat, uw garage verhuurt als vakantiewoning, weet dat bestemmingsplanmatig niet mag en dat het college bevoegd is aan de handhaven tegenop te treden. En als het inderdaad zo is, dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen dat we het erover hebben. Zo'n soort toon krijgt die eerste brief. En als het om zaken gaat die echt gevoelig kunnen zijn, Dan neem je telefonisch contact op om gewoon een afspraak te maken van mag ik eens bij u langskomen. Daar zijn we ons heel erg van bewust.
Mag ik interroperen? Ik denk dat de wethouder het schema wat bij die nota zit nu volgt. Hè. Daar gaat een bijna aanzeggende brief naar die en die is ongetwijfeld nog niet volbeladen met allerlei juridische kreten, maar de essentie van eerdere debatten is altijd geweest, ga eerst eens praten.
Ja.
En begin niet met een brief.
Ja.
Nee, want maar dat komt zo kil over, dat voelen mensen als heel onprettig.
Ik ben het 100% volstrekt met u eens. En maar ik zeg dus, die eerste brief is dus een uitnodiging tot een gesprek en daarin wordt aangegeven waarover het gaan zal. En verder nog geen dreigende talen, helemaal niks. Gewoon even de zaak in het kader plaatsen en we willen graag met u overleggen en we willen graag weten of het inderdaad zo is. En laten we erover praten. En als je het hebt over handhaven, dat kan op twee manieren. Hè? We zitten altijd gelijk te denken aan dwangsom en dat soort zaken. Nee, handhaven betekent dat je de juridische situatie en de feitelijke situatie met elkaar in overeenstemming gaat brengen. Dus dat illegale huis wordt afgebroken of er komt een bouwvergunning. En aan het begin van het traject heb je daar gewoon nog helemaal geen keuze gemaakt. Dat ligt allemaal nog open. Ja, maar dat je zegt, oké, dat dus de inzet is om de overtreding van de norm te beëindigen. Nou, dan kun je dus die overtreding feitelijk beëindigen. Je kunt ook de norm aanpassen, zodat die overtreding daar weer in past. En dat is het proces van handhaven. En dat je daar ook vanaf... sommige dingen zie je gelijk dat het niet gelegaliseerd kan worden, maar proberen, daar hebben we ook hier binnen het gemeentehuis vaak heel interessante gesprekken over, zeggen, probeer er nou zo open-minded, burger-minded in te zitten, maar het moet wel leiden op een gegeven moment, dan moet je mensen ook niet laten bungelen, tot een zekere zekerheid, van jou hoor eens, dit kan echt niet. En dan moet je ook heel stellig zijn. En dan hebben we dus over de prioriteiten zoals we die opgesteld hebben. En gezien het, ik vind het een heel mooi onderwerp, ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp. Maar gezien het uur van de dag voel ik wat remming om er heel diep op in te gaan. Maar we kunnen hier als gemeenteraad en als ambtelijk apparaat zijn we met van alles en nog wat bezig. Als het gaat om handhaving, dan weet je per definitie dat de belangen en de wensen botsen. Per definitie. En dat maakt ook dat je dat heel zorgvuldig moet doen en dat rechtvaardig ook, dat je er uitgebreid over spreekt met elkaar in of buiten de vergadering van ja, hoe zitten we daar nou in? En kan ik het aan mijn achterban, kan ik het bij mij in de straat uitleggen wat hier gebeurt? Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling natuurlijk.
Ik snap best dat er wat moet gebeuren, maar hoe je dat doet, ja. Daar mag je heel zorgvuldig in zijn voor mij.
Nee, helemaal verstrekt eens. En... Ik zal niet zeggen dat het ten overvloede is dat u dat zegt, maar het is het wel.
Dat is ook meneer Helder.
Voorzitter.
Dan gaan we weer. Oh, nog een interruptie.
Even naar mijn aantekening kijken.
Even nog een interruptie, de heer Van Houwelingen.
Ja.
Mevrouw Rens.
Ja, nou, het kan ook wel even wachten tot de heer zijn verhaal heeft afgemaakt. Hoor. Zo is het.
Dan gaan we naar de tweede ronde.
Het feit dat een... goed, ja.
Ik zet even aantekeningen onder een vraag die gesteld werd door mevrouw Piso. En eigenlijk is dat een heel belangrijke. Maar nogmaals, ik voel wat aarzeling om daar diep op in te gaan. En misschien kunnen we dat bij een andere gelegenheid nog wel eens doen. Mevrouw Piso vroeg naar de prioriteitsstelling. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? De prioritering. Wat je ziet in het handhavingsbeleid, in het standaard handhavingsbeleid, zoals alle gemeenten en waterschappen en zo dat hebben. Die verhalen die lijken heel erg op elkaar. Maar de vraag waar wij voor staan is van oké, we constateren een achterstand, hoe ga je dan om met die achterstand? Want daarop zijn ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, draagkrachtige besluiten, alle feiten verzamelen voor je een besluit neemt. Ik bedoel, al die beginselen zijn daarop van toepassing. Op een gegeven moment weten we, bij wijze van voorbeeld, dat er 5 mensen zijn die illegaal hun garage hebben verbouwd en die verhuren als vakantiewoning. En dan zeg je van joh, we hebben capaciteit om 1 of 2 procedures te starten nu. Op basis van welke criteria beslis je dan welke van die 5 als eerste aan bod komt. Nou, dat is in de standaard handhavingsbeleid en ook in de jurisprudentie is daar niet zoveel over te vinden. Anders dan dat de rechter een aantal besluiten vernietigd heeft. Want dat risico lopen we ook. Dat de rechtbank of de Raad van State zeggen, nou ja, dat is fijn dat jullie optreden tegen die illegale dakkapel. Maar meneer heeft die foto's laten zien dat er nog 10 van die dakkapellen in de straat zijn. En de schijn is gewekt dat je bij hem begonnen bent omdat hij wel eens vervelende stukjes in de krant schrijft over de gemeente. En je besluit gaat van tafel. Dus die schijn van vooringenomenheid en belangenverstrengeling en willekeur, die moet je voorkomen door deze beleidscriteria te formuleren. En daar willen we ook heel serieus mee aan de slag. En dan kom je dus in ene keer wel verjaring, niet de term van verjaring, maar van ja, hoe lang heeft het geduurd? Eerder zei ik al, voor de Raad van State is dat eigenlijk geen criterium als iets al langer duurt. Nou, voor ons wel. Als je zegt van, tuurlijk, we willen handelen binnen de ruimte en de mogelijkheden die de wet biedt, maar tegelijkertijd willen we ook zorgvuldig en fatsoenlijk en netjes omgaan met de inwoners van ons dorp. En dat betekent dat je de lat wat hoger legt, als dat de rechter dat zou doen. En dan komt er dus wel ruimte om te kijken naar persoonlijke omstandigheden en gewoon de omstandigheden van het geval. Dus niet gelijk heel zwart-wit juridisch neerzetten. Mogen wij juridisch handhaven? Ja, dus doen we het. Dan zeg ik, nee, dat is te weinig. Je moet ook voor jezelf een afweging maken van, is het fatsoenlijk? Kan ik uitleggen dat hier gehandhaafd wordt en daar niet of daar nog niet? Of waarom de een gelegaliseerd wordt en de ander niet? En daarvoor heb je dus die criteria. En dan zeg je van, nou, verzorgt de overtreding overlast, veiligheid, gezondheid. Komen de buren erover klagen, wel of geen financieel voordeel, ook persoonlijke omstandigheden. Een heel simpel voorbeeld, dat gebeurt nu ook al, maar dan hebben we zoiets van, ja, benoem dat, hè. Iemand krijgt 3 maanden de tijd om illegale bouwsel af te breken en dan komt hij melden, joh, ik had volgende week willen beginnen, maar mijn schoonvader is overleden. Nou ja, prima, doen we niet moeilijk, geef hem er 3 maanden bij. Hè. Dat zijn, juridisch is dat geen argument. Maar wij willen dat er wel bij betrekken en dan zeg ik van, nou ja, benoem dat dan ook. En dat zijn de dingen die in dit beleidsdocument staan. En dat we voorheen geen beleid hadden is niet waar, want er was een handhavingsbeleid 2010-2014. Nou, dat is dus afgelopen. Vanwege de verwikkelingen en toch ook wel de moeilijkheid van de materie heeft het eventjes geduurd. Voordat het college een nieuw beleid heeft vastgesteld. Het is volgens het besluit omgevingsrecht, de BOR, is het een bevoegdheid, verantwoordelijkheid van het college om handhavingsbeleid vast te stellen. Dus het wordt niet door de raad vastgesteld, voorgelegd ter vaststelling, maar het wordt inderdaad aangeboden met daarbij de vraag van, wilt u verklaren dat u hiervan met instemming kennis neemt? En dat doet niks af of toe aan de bevoegdheid van het college. Maar als u zegt van, nou, wij vinden het niks, dan zouden we ons dat wel aan moeten trekken. En dan gingen we kijken of we het weer anders kunnen doen. Dat is even de bedoeling ervan. Dat mogelijk, ik kijk even naar de gemeentesecretaris of naar de griffier, dat het mogelijk niet goed verwoord is in het raadsvoorstel, daar gaan we nog even naar kijken.
Goed, dank u wel. Een tweede ronde nog. Mevrouw Rones.
Ja, voorzitter, graag een vraag naar aanleiding van de beantwoording van de heer Van Houwelingen en dan wel aan het begin van zijn verhaal. Er staat mij bij dat we in de vergadering van 9 juni, las ik net terug in het stuk, waarbij het dus ging over die overdracht van taken naar de omgevingsdienst. Toen is daar volgens mij redelijk uitgebreid over gediscussieerd. En toen ging het ook over de FTE's die daarbij hoorden en of die wel of niet toereikend zouden zijn voor de uitvoering van de taken. En u suggereerde net dat toch al langer bekend is dat daar een achterstand aan de orde is. Maar volgens mij was toen juist een beetje het antwoord van, nou nee, die FTE die zijn aardig ingeschat, want dat zou wel afdoende zijn. Dus die 65.000 euro die nu dan nog additioneel nodig is om een achterstand weg te werken, daar vind ik wel apart wat volgens mij daar in de vergadering van juni bij de overdracht van die taken naar de omgevingsdienst niet of nauwelijks overgegaan is. Of laat mijn herinnering me in de steek. Dat is even ook een vraag aan hen die hier met mij in de raad zitten.
Nou, iedereen laat het in. Ja, meneer, misschien weet de wethouder zelf al een antwoord op.
Uiteraard. Oh, er is heel goed over nagedacht.
Nou, prima.
Toen we spraken over de overdracht van de VTH, de vergunningverlening, toezicht en handhaving, VTH-taken naar de omgevingsdienst op het terrein van bouwen en wonen. Toen is wel terloops en in de marge, of het is in elk geval niet verstopt, maar het was op dat moment geen onderdeel van de besluitvorming, is gemeld dat daar nog een voorstel zou komen over die handhaving. En dat toen gezegd is dat de formatie die we nu overgedragen hebben naar de omgevingsdienst ongeveer, je weet het nooit, als je een paar grote procedures krijgt dan moet je daarop acteren, maar dat ongeveer wel adequaat zou moeten zijn, dat is toen gezegd en dat klopt nog steeds. Maar, heb ik eerder vanavond toegelicht, De capaciteit van onze handhavingsmedewerker is voor een heel groot gedeelte de laatste 2, 3, 4 jaar gaan zitten in de recreatieparken. En als je op het moment kijkt naar wat de capaciteit nu is, dan zeg je, nou, dat zou ongeveer voldoende moeten zijn, maar niet om die achterstand nog eens extra in te lopen. En daarvoor wordt dus 1 FTE gedurende een jaar geschat, voorzien. En ik ben er ook heel eerlijk in, als het tegenvalt, als iedereen gaat procederen tot de Raad van State, of als we een hele moeilijke discussies verzeild raken waarbij ik ook externe rapporten nodig heb, dan zal daaraan aan tekort komen. En als het meevalt, of als het gaat zoals we hopen en verwachten, dan zijn we over 1 of 2 jaar zijn we gewoon glad op een niveau waarvan je zegt, nou ja, dat sluit aan bij het gemiddelde van het land. Maar we moeten, wat dit betreft, hoeven we ook per se niet het beste jongetje van de klas te zijn, maar wel op een niveau dat je het op orde hebt en dat je er ook van de inspectie en het toezicht van het ministerie last van krijgt, want het risico lopen we ook nog. En dat is altijd een beetje gênant als ze komen vertellen dat we de zaak niet op orde hebben.
Goed, dank u wel. Nou, laten we dan toch maar gewoon op de debatstukken zetten, want het raadsvoorstel wordt geherformuleerd, begrijp ik? Oké, dan hebben we toch nog een stuk om te debatteren ook. Gaan we naar raadsvoorstel 2015-68. Dat gaat over de brandweer. Besluit en zienswijze overdracht brandweer, huisvesting en de meerjarige perspectief 2016-2020. Betreffende de veiligheidsregio. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Visser. En dat blijft bij de heer Visser. Oh, en de heer Lerum, die krijgt ook nog een woord. Ja, gaat er aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik even kijken hoor. We stellen voor een zienswijze naar voren te brengen. Dat met teleurstelling kennis wordt genomen van het gegeven dat de kosten voor de uitbreiding van de beheers- en onderhoudsafdeling voor het vastgoed direct bij de gemeente in rekening worden gebracht en niet binnen de veiligheidsregeling Zuid-Holland-Zuid kunnen worden opgevangen. Nu heb ik, als ik het goed begrepen heb, is dat voorstel eerder gedaan in het algemeen bestuur. Ik weet niet of dat op voorstel van gemeente Gieseland was. Maar ik ben eigenlijk benieuwd waarom het algemeen bestuur de redenering van Gieselanden niet kan volgen en we nu uiteindelijk deze zienswijze moeten gaan inbrengen. Wat is daar de achterliggende gedachte van geweest? Daar hoor ik graag meer op.
Ja, dank u wel. De heer Glerum.
Ja, ik 2 dingetjes. Het eerste is, in het raadsvoorstel staat dat bij betrokken derden niet direct van toepassing. En bij mij komt dan toch de vraag boven, wat vinden onze eigen brandweermannen hier nou van? En een ander puntje wat ik wilde vragen, dat is, als ik het voorstel nu goed lees, dan betekent dit dat Gieseland jaarlijks een rekening krijgt van de veiligheidsregio voor €148.200. En ik vroeg me af of dat nou juist is. Is dat een juiste constatering?
Dat ja, dank u wel. Nou, portefeuille, de heer Ten Kate. Nou, die laatste vraag ga ik even goed kijken, want dat bedrag komt mij zo snel niet bekend voor. En dan moet ik gaan bladeren en dat gaat even duren en zo. Dus dat lijkt me, daar kom ik op een ander moment, of daar kom ik schriftelijk wel even op terug. Dan even het punt van de heer Visser, dat is wel de crux van het verhaal. Toen we hier eerder spraken over de overdracht van de brandweerkazerne, liepen we aan tegen het feit dat je te maken hebt met frictiekosten. Wij hebben hier mensen die nu die kazernes onderhouden, die gaan ze straks bij de veiligheidsregio ook enzovoort. En toen zeiden we, nou, heeft u ook als raad als zienswijze ingediend, het verzoek aan de veiligheidsregio om te kijken of die frictiekosten kunnen worden opgevangen in het collectief van de bezuinigingsopgave. Dus het andere deel van het voorstel, dat meerjarenperspectief, zijn we tot de conclusie gekomen, ook op basis van uw eigen zienswijze, en dat heb ik daar naar voren gebracht, dat is overigens die zienswijze van Gieseland is eigenlijk een beetje de rode draad, ook wat het voorstel uiteindelijk nu is, namelijk, we gaan maximaal bezuinigen, maar wel tot de grens waarop het veiligheidsniveau bereikt wordt. Dus we gaan niet sleutelen aan kazernes enzovoort. En uiteindelijk is de conclusie dat dat kan voor die 1,9 miljoen, en die 3,9, die hadden we al. Maar als je meer wil doen, dan kom je aan dat veiligheidsniveau. En eigenlijk loop je daar ook aan met deze post. Als we deze post daarin zouden willen opnemen, dan loop je tegen die grens aan. Daarmee zitten we een beetje in een spagaat, want als we dus zouden willen doen wat u als raad en ook ik heb ingebracht,
Dan moet je of dat veiligheidsniveau loslaten, of doen wat we nu voorstellen. En nou, die veiligheidsniveau hebben we het uitgebreid over gehad. En we hebben gezegd, nou, daar gaan we het niet over hebben. Dus dat is de reden dat we niet anders kunnen concluderen dan dat het bij de veiligheidsregio niet meer gaat lukken. Dan kun je over discussiëren of je dat nou nog opschrijft of niet. Ik heb het wel opgenomen, vooral om de reden dat het de vorige keer naar voren kwam. Maar goed, het is een beetje discutabel, zeg ik er eerlijkheidshalve wel bij. Men zal dat voor kennisgeving aannemen bij de veiligheidsregio, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ik heb wel op mij genomen, dat staat ook in het voorstel, of college op zich genomen. Kijk, die frictiekosten hebben we aan onze kant natuurlijk ook. Er lopen nu mensen rond die voor een deel van de taak wat deden. Voor gebouwen die straks niet meer onder hun beheer vallen. En wij gaan de uitdaging aan om te kijken om dat weg te masseren in de organisatie hier intern. Dat kan eventjes duren, maar dat proberen we op te lossen. Nou, dat is een beetje de achtergrond van uw vraag. De brandweermannen, ik heb nog recentelijk ook met de nieuwe brandweercommandant Rien Kouwveld daarover gesproken. En ik was ook aanwezig bij het debat bij het AB van de Veiligheidsregio. Ja, de brandweermannen zijn buitengewoon content met de insteek die wij als Gieselanden samen met een aantal anderen hebben genomen. Die kunnen goed uit de voeten met het bezuinigingsniveau zoals het er nu ligt. Een aantal aanvullende maatregelen die gingen over kazernes en extra aanrijdtijden enzovoort, of langere aanrijdtijden, daar waren ze niet zo enthousiast over en die zijn nu ook van tafel. Het enige bezuinigingsvoorstel voor de brandweer wat er nog steeds in zit, al in zat, dat was dat punt van die TS4. Daar loopt nu ook een proef. Vanaf 1 oktober gaat ook de post Arkel daarmee aan de gang. Een aantal andere posten volgen nog. Ik ga over binnenkort eventjes langs bij Arkel om te kijken hoe ze daar nu in staan. Nou, dat is nog wel even nog wel heel discussiepunt. Maar daar lopen we nog een uitvoerig besluitvormingstraject. We gaan eerst de pilots afronden en dan gaan we kijken of we dat doen. Maar met de lijn zoals die er nu voor ligt, kunnen onze brandweermannen en vrouwen, moet ik altijd erbij zeggen, want die zijn er ook, goed mee uit de voeten.
Goed, dank u wel. U krijgt nog een schriftelijk antwoord, maar het kan gewoon een hamerstuk worden. Goed, dan maken we daar ook een hamerstuk van. Dan komen we aan punt 10. Is er nog nieuws betreffende de regionale samenwerking?
Nou, kort nog. We hebben, dat was deze week nog, hè? Ja, begin van deze week uitvoerig over dit onderwerp gesproken.
Klopt.
Misschien twee dingen nog goed om te zeggen. Drie dingen. We hebben toch gemeente om namens de drie gemeentes, Gorinchem, Gieselanden, Molenwaard, nog een briefje te sturen naar GS. Over met een opmerking in de zin van, GS, wilt u bij de besluitvorming over heel die provinciekeuze, mede naar aanleiding van het feit dat GS nu zeer binnenkort een rapport van, moet ik even een stapje terug, GS heeft beide GS'en van Utrecht en van Zuid-Holland hebben Twijnstra Gudde opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van switches tussen provincie op die gemeenschappelijke regelingen. Dat rapport dat circuleert nu in concept en dat wordt, als ik goed ben, geïnformeerd dinsdag in het college van GS besproken. En het leek ons goed om voor die bespreking in GS toch het signaal af te geven. Wilt u alstublieft ook rekening houden met wat er hier in de Alblasserwaard speelt. Als gevolg van die provinciekeuze. Ik heb wel een beetje gestuurd op dat wat in milde bewoordingen zal plaatsvinden. En ook dat niet tot heel veel commotie in de vijf hele landen zal plaatsvinden. Nou, de brief die nu uit is, ik denk dat niet tot al te veel commotie bij de partners in Leerdam-Zederik zal leiden. En ik hoop dat GS daar wel wat mee zal doen. Maar dat is even afwachten. En tweede punt. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om op hele korte termijn met de 6 gemeentes. Dus dan heb ik het over Gieselanden, Molenwaard, Gorinchem en de 3 vijf hele landengemeentes, om tafel te gaan om over dit vraagstuk in gezamenlijkheid in gesprek te gaan. Dus te kijken van, nou, wat zijn dan de consequenties, even in beide scenario's, wat kunnen we aan oplossingen bedenken. En ik weet wel dat er standpunten liggen, dat is nog wel even lastig, want er liggen zo her en der voorkeuren, dus daar moeten we even een beetje overheen, want we kunnen wel elkaar blijven bestrijden of voorkeuren, maar we moeten toch ook een keer met elkaar in gesprek. Het lijkt erop dat gaat lukken. En laatste punt, als dat rapport van Twijnstra Gudde beschikbaar is. Ik heb daar al wel concepten van gezien, maar ik weet niet helemaal zeker of dat al publicabel is. Dat is niet geen goed Nederlands, maar of dat al naar buiten mag. Als ik daar vanaf GS een centje op krijg, dan zal ik zorgen dat u via dat rapport van Twijnstra Gudde ook krijgt. Dat wat betreft de regionale samenwerking. Maar nog één ander puntje. Het lijkt me goed nog iets te zeggen. En collega van Houwelingen zou me op dat punt nog wat aanvullen. Over het hele vluchtelingenvraagstuk. Want het is ook wel buitengewoon actueel. Ik kan u melden dat afgelopen dinsdagavond was het. Ik samen met wethouder Akkerman een goed gesprek hebben gehad met vertegenwoordigers van in de meeste gevallen diaconieën van bijna alle kerken hier in Gieselanden. Die behoefte was heel sterk bij de kerken om met ons van gedachten te wisselen over de vraag wat kunnen we doen. Zowel in ondersteuning, goederen, vrijwilligers en ook huisvesting. Er was ook behoefte om te weten van hoe wij nou met dat huisvestingsvraagstuk omgaan, dat hebben we verteld. Er waren ook twee vertegenwoordigers van vluchtelingenwerk aanwezig. Dat was heel goed, want zij konden goed aan de kerken aangeven nou, hoe vluchtelingenwerk, wat voor rol die vervullen en waar ze assistentie kunnen gebruiken. Er zijn ook gegevens uitgewisseld, dus kerken kunnen nu ook rechtstreeks contact leggen met vluchtelingenwerk, mochten ze daar behoefte aan hebben. En we hebben ook afgesproken dat kerken zich ook een beetje gaan organiseren met contactpersonen op dit punt. En wat vooral dan zal gaan spelen op het moment dat er statushouders, die worden nu al geplaatst, maar dat zullen er waarschijnlijk meer worden als die echt in de dorpen hun plekje vinden. Maar goed om te melden dat er wel grote behoefte was bij kerken om iets te doen en we proberen dat op die manier een beetje te stroomlijnen. En ik denk dat het goed is dat wethouder Van Houweling nog kort iets zegt over de gesprekken die in de regio zijn gevoerd over het huisvesten van met name statushouders.
Mag ik nog even interrumperen over het stukje statushouders? Want ik heb vanmiddag even Politiek 24 gekeken. En er is daar dus gezegd dat de statushouders geen voorrang gaan krijgen op de reguliere burgers.
Nou, ik denk dat wij erover gaan als colleges van BHW in de regio. Maar wie had dat gezegd?
In hoofdzaak VVD en ook de Partij van de Arbeid.
Ja, nee, dat wordt wel een stevige...
Voor de helderheid?
Mevrouw Van Nes, ja,
u mag... Even wat mevrouw Piso zegt, voordat ik heb graag dat ik de vraag even goed begrijp. U bedoelt met betrekking tot toewijzen van woningen of iets anders?
Ik kom daar zo op, voorzitter.
De heer Van Houwelingen komt er overal op.
Ik kom daar zo op. Het is, ja, ik weet niet of dat woord in dit verband gepast is, maar ik vind het wel humor. We hadden 3-4 weken geleden al hier intern gezegd van er wordt in de raad en in de wandelgangen en er wordt ook wel eens gebeld door de journalist gevraagd van joh, hoe ver staan jullie nou? Hoe loopt dat met de opvang van statushouders? Dus toen is gezegd van nou, stel een raadsinformatiebrief op, dan is iedereen weer op de hoogte, hebben ook precies de getallen. En op het moment dat die van de printer komt, zegt er iemand, ja, nee, dit is niet actueel meer. Dus met het resultaat dat die nog niet verstuurd is aan u, want elke dag gebeurt er wel weer wat. Niet ingrijpend, maar ja, op het moment dat je een raadsinformatiebrief verstuurt, dan moet het wel helemaal precies kloppen. U weet dat het COA al een aantal weken geleden gevraagd heeft aan gemeenten om locaties ter beschikking te stellen voor AZC's. Er is in de regio is daar een inventarisatie geweest van nou, wat zou er eventueel in aanmerking kunnen komen. Dat is gemeld aan de COA. De COA heeft daarop gezegd van nou, we hebben zoveel aanmeldingen. Daar zitten geschiktere tussen dan wat jullie hebben. Dus voorlopig gaan we daar even niet op verder. Daar stopte die toen op dat moment, dat is een week of 3-4 geleden. De beweging die daarna op gang kwam was dat men zei van joh, er zitten in de AZC's zitten 12.000, misschien wel 15.000, is maar net hoe je telt. Mensen die in feite al een status hebben, hè, die dus overgedragen zouden kunnen worden of naar de gemeente, naar de gewone reguliere woning. En daar zit gewoon tijd tussen en sommige plaatsen in het land loopt dat niet zo vlotjes. Dus als we nu een actie zouden kunnen ondernemen om die mensen toch versneld uit het AZC te plaatsen, dus de gewone statushouders die door de gemeenten gehuisvest moeten worden, dan levert dat ruimte in de AZC's voor nieuw binnenkomende asielzoekers en dan hoeven we niet zulke grote extra AZC's te bouwen met stoom en kokend water. Dat is de gedachte. Nou, die vraag, die oproep is aan alle gemeenten gedaan. Daarvan hebben we in het college hebben gezegd van nou, er zijn nog best een hoop vragen. Hè, van hoe zit dat juridisch, financieel, er komt echt van alles bij kijken. Maar als college hebben we gezegd van nou ja, daar willen wij wel een bijdrage leveren. We willen wel onderzoeken, we willen wel verkennen of het mogelijk is om gewoon de hele jaaropgave van volgend jaar een jaar naar voren te halen.
En, want als iedereen dat zou doen, dan zou het hele probleem opgelost zijn. Maar we kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid. Dat dingen worden steeds intensiever toch overlegd in AV-verband. Er is nu door de directeur AV De Haas een taskforce ingericht met wat mensen links en rechts om kennis, informatie te delen, communicatie naar buiten, dat het wat eenduidiger wordt. Er worden een aantal dingen worden uitgelopen en onderzocht nu. En wat ons betreft gaat dat wel tot iets leiden. In die zin dat we een aantal statushouders versneld die toch al gepland waren om in de gemeente Gieseland de huisvest in de loop van het komende jaar, om die versneld hierheen te halen. De discussie, en ik denk dat het niet goed is om daar nu op in te gaan, diep, maar de discussie die landelijk losgebarsten is van ja, wacht even. Als we in ene keer die 12.000 à 15.000 mensen onderbrengen in de sociale woningvoorraad, wat voor effect heeft dat op al die anderen die niet over een urgentieverklaring beschikken? Sommige regio's zie je al wachttijden van 5, 6, 8 jaar. Past het ook wel bij het type woningen wat beschikbaar is? Want dat klopt ook niet helemaal. Daarvan zijn we ons als college hier, wellicht in de regio ook, maar wij als college zeker, daarvan zijn we ons terdege bewust. Niet dat we dat kunnen oplossen, maar we hebben zelf, wij zijn ons ervan bewust dat als je daar niet goed naar kijkt en je schuift die mensen één op één door naar de woningcorporatie, want ja, de gemeente heeft zelf geen woningen meer, dan zou het zo kunnen zijn dat je daarmee je eigen weerstand onder de bevolking gaat creëren. En dat kan per se niet de bedoeling zijn. Dus er zijn wel een aantal ideeën, ga ik nu niet in detail. Maar we zijn er echt heel druk mee bezig om daar mogelijkheden voor te vinden. Dat we onze bijdrage leveren aan het nationale probleem. Op een manier dat het voor de gemeenschap Gieselanden gewoon acceptabel is.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar even reageren? Dank u wel. Eén, ik hoor iets over een taskforce. Ik hoor graag meer de ins en de outs, wie erin zitten, wat er gedaan en gezegd wordt en wat de acties zijn. Want inderdaad, ook in de dorpen leven er allerlei ideeën over hoe hulp te bieden. Ik ben overigens blij dat de kerken, want daar, ik was twee weken terug zelf ook in mijn kerk. En daarin was dat het thema van de startzondag. En daar werd geconstateerd door ons allen dat de netwerken zoals ze voorheen wel bestonden tussen diaconie, gemeente, vice versa enzovoort enzovoort, zodat je op vraagstukken als deze goed kunt anticiperen, nagenoeg niet meer bestaan. Dus ik ben blij dat die contacten nu wel weer zijn gelegd. En een taskforce klinkt op zich ook heel goed, maar dan denk ik wel even van oké, er is een taskforce in de regio, die gaat wat doen. Misschien kan ik, mijn buurvrouw of wie dan ook daar ook aan bijdragen of niet. Dus ik hoor graag meer. De vraag die mevrouw Piso stelt en wat natuurlijk ook volgens mij eergisteren gewoon op de voorpagina van de Telegraaf vrij kort de bocht stond, is wat wel leeft. En dan vooral ben ik geïnteresseerd in inderdaad urgentieverklaringen. Want ik meen dat ik daar onlangs iets over heb ingediend wat hier werd afgeschoten. Het is inderdaad dus wel zo dat ik me dan afvraag van hoe gaat het dan in zijn werk en hoe transparant is dat in de communicatie tussen gemeente en bijvoorbeeld kleurrijk wonen die woningen vergeeft. En de gemeente die urgentieverklaringen afgeeft. Want voor alleenstaande gescheiden moeders die na 3 jaar nog steeds niet aan een sociale huurwoning kunnen komen, die geen urgentieverklaring krijgen, gebeurt dat nu voor vluchtelingen wel. Kan nodig zijn, maar dan wil ik wel graag dat dat transparant en duidelijk is voor ons allemaal. Dus ik hoor graag nader. Dank u wel.
Even ter aanvulling van wat ik vanmiddag gehoord heb. Het is dus zo van, de taakstelling moeten we blijven doen, maar er komt geen verhoogde taakstelling. De mensen die met een verblijfsvergunning in de AZC zitten, blijven daar voorlopig zitten. Daar worden caravanparken voor gemaakt, daar worden containers voor neergezet, maar ze komen niet in de reguliere huurwoningen.
Ik volg een aantal voor zover dat mogelijk is, hoor, want anders heb je er echt dagwerk aan. Maar ik volg een aantal van dat soort discussies op de voet. Maar ik zou me toch willen beperken tot de rol en de verantwoordelijkheid die wij hier hebben in Gieseland. En hoe de regering en het COA en iedereen erover denkt, goed om te weten. Maar dat we ons daar niet in mee laten slepen.
En wat de taskforce betreft, nee, of het jammer is, weet ik niet, maar daar kunt u niet aan bijdragen. Dat is niet, misschien hebt u verkeerde beelden bij die namen. Wat we gedaan hebben, dat is dat elke gemeente heeft wel één of soms twee ambtenaren die dus betrokken zijn bij het plaatsen van statushouders. Het college adviseren, briefjes heen en weer sturen naar de woningbouwcorporatie. Bij bevolkingszaken informeren of de papieren allemaal kloppen die dat proces begeleiden. Nou, daar komt nu wat extra werk, flink extra werk bij die mensen. En toen hebben we gezegd van joh, het zou goed zijn om die mensen bij elkaar te zetten of op een andere manier in verbinding te brengen met elkaar, dat ze gezamenlijk gaan werken voor de gezamenlijke gemeente. Dat ieder niet erbij houdt je naar het COA gaat zitten bellen om te vragen van joh, hoe zit die financiële regeling of wat dan ook. En dat bespaart gewoon een heleboel werk. Plus dat je ook in de communicatieuitingen naar buiten wat gezamenlijker optrekt. We denken dat we daar gewoon
goed aan doen. Dus een ambtelijke taskforce?
Dat is de taskforce.
Oké, dank u wel.
En er zijn de portefeuillehouders, de wethouders met wonen in portefeuille. Die zijn daar dan in feite, dan weer één uit hun midden, daar aangewezen. Ja, de stuurgroep boven die taskforce. En verder moet u daar geen al te grote beelden bij hebben, maar we hebben gewoon de werkzaamheden wat slimmer in willen delen, omdat er op dit moment een bult werk extra bij komt, want er zit best nog een heleboel al vast. Laat ik daar niet verder op ingaan. Ik heb net gezegd dat we zoeken naar mogelijkheden, of we ze gaan vinden weet ik niet, maar we gaan zoeken naar mogelijkheden. Om extra mensen, dus een hele jaaropgave, hebben we het over een aantal van rond de 40 binnen de gemeente Gieselanden, een hele jaaropgave versneld te plaatsen als het lukt voor de kerst, maar wel dusdanig dat het geen onevenredige, zware last legt op de sociale huurwoningvoorraad.
Goed, dank u wel. Het is 1 minuut voor 11. We hebben nog 5 raadsinformatiebrieven, dus ik ben benieuwd of daar nog vragen over zijn. Kijken we dat redden voor 11 uur. Eerste rip, dat gaat over betonsomterrein Arkel. Oh, ik. Mevrouw Kist nog en de heer Van der Minkelis. Gaan we toch niet redden?
Ja,
gaat er aan.
Bij de presentatie hiervan moest ik ineens denken, er hoeft eigenlijk niet zoveel aan veranderen, want het is een al organisch wat er op het ogenblik is. Maar toch waren er toch nog 2 puntjes waar ik toch wel eventjes wat aandacht aan wil schenken. En de eventuele risico's die wij als Gieselanden lopen. En wat eventueel bij het ontwikkelen vooruitlopend op de wetgeving. En of wij nog financiële risico's daarbij lopen.
Ja, de heer Van der Minkelis.
Ja, dankjewel. Ik vraag me af, als ik dit nou goed lees, is het nu zo dat dit automatisch een plan wordt wat uitsluitend met woningbouw wordt ingevuld? En kunnen we daar nog iets van vinden nu of in een later stadium? Ik bedoel, als we dit nu gewoon zo lezen en zeggen, nou prima, doen of vinden we dan iets als gemeente? Dat is eigenlijk onze vraag. En ik heb eigenlijk de vraag van ja, komt dit binnenkort nog een keer als een soort besluit in een of andere vorm terug? Want dan hebben we daar misschien nog alles van te vinden. En anders heb ik nu de vraag van, er is bijvoorbeeld elders in de gemeente, eigenlijk op spuugafstand van deze locatie, een locatie van Uden. Is de gemeente misschien ook enthousiast over het invullen van die locatie? Past dit plan nu in de woonvisie van de gemeente? Dat is vraag 3a en vraag 3b. Past dit nu in de woonvisie van de regio AV?
Dank u wel. Meneer Van Ouwelingen.
Dank u voorzitter. Ik ben blij met al deze vragen, maar ik weet de antwoorden niet.
Ik zal u
vertellen waarom. Risico's kijk de overeenkomst, of eigenlijk is het een pre-overeenkomst die is opgesteld. Daarin wordt dus afspraken gemaakt van oké, in welke relatie staan we tot elkaar bij het verder uitwerken van dit idee. Een plan is er nog niet, er is een idee. En om dan tot een plan te komen, ja, moet je een aantal dingen doen. Zowel tekenen, schrijven, meten,
juridische procedures, raadsbesluiten, collegevergaderingen en overleg met de provincie, overleg in de regio van oké, hoeveel quotum hebben we beschikbaar, overleg met de omgeving van wat zouden jullie nou eens fijn of acceptabel vinden of juist niet. Al die stappen moeten gemaakt worden om tot een wat concreter plan te komen. Nou, in die pre-overeenkomst wordt dat traject vooral geschetst en wie dan daar in welke rol, welke verantwoordelijkheid, welke risico's heeft. De risico's, de financiële risico's liggen bij de terreineigenaar, de initiatiefnemer. Als het succes wordt, verdient hij er geld aan, mag. Maar als het tegenvalt, is het niet zo dat de gemeente gaat betalen. Op die manier is dat geregeld. En we hebben eerder vanavond hebben we het ook al gehad over de nieuwe omgevingswet en zo. Nou, dit ligt in diezelfde lijn. Aan ons is gevraagd vanuit het ministerie toen zij hoorden dat we hier dit idee hadden. Van joh, willen jullie dat niet aanmelden als proefgebied voor de nieuwe omgevingswet? Met een speciale ministeriële aanwijzing kan dat. Want er zijn al wel een paar proefgebieden in Nederland. Maar dat gaat er vooral over grote, de Waalsprong bijvoorbeeld in Nijmegen, weet ik. Er zijn een paar grote oude bedrijventerreinen die men helemaal opnieuw wil inrichten met bewoning en dat soort zaken. En deze is dan gewoon heel andersoortig. En ook niet in het midden in het stedelijk gebied. Heel andersoortig. Dus die wilde men er graag bij hebben als proefterrein onder de nieuwe omgevingswet. Of daar dan uitsluitend woningbouw komt? Nou, nee. Het idee, ik zeg al, een plan moet er nog komen. Er komt dus een bestemmingsplan op hoofdlijnen. Waarin staat wat de buitengrenzen zijn van de ontwikkeling. Dat je zegt, nou, categorie BC bedrijven, AA doen we niet. Bebouwing maximaal zoveel procent per perceel. Dat soort zaken staan erin. En de rest wordt opengelaten. Want ja, dat is dan het organische. Dat je mee kunt bewegen bij de vraag die er is. Van een individuele koper van een stukje grond. Als meer in het algemeen de markt. Maar het idee nu is. Dat het een welke verhouding dan precies, dat weet je absoluut niet. Maar het idee nu is dat er wel lichte bedrijvigheid wordt toegestaan. Omdat we nu, dat is ook een van de inzichten die we langzaam gekregen hebben met elkaar in Nederland. Dat je zegt, ja, scheiden van wonen en werken, prima. Niet fijn als er een timmerfabriek naast je zit, maar zijn we daar niet te rigoureus in geweest. Mensen die een makelaarskantoortje aan huis hebben, of een hondentrimsalon, of een fietsenmaker in de woonwijk. Ja, waar geeft dat nou? Dus daar gaan we gewoon toch weer anders tegenaan kijken. En het idee is dat het een mengeling wordt van wonen en werken, waarbij wonen wel overheersend zal zijn. Het moet een prettige, prima woonomgeving zijn, maar het is niet allemaal dichtgetimmerd. En van tevoren is dat niet allemaal uitgetekend.
Is dat dan niet een grote concurrent dadelijk met het nieuwe plan wat eventueel nu nog op de plank ligt bij Van Dalen?
Nee. Wat als we het hebben over de uitbreiding van bedrijventerreintje in Arkel of het nieuwe bedrijventerrein wat in Gorinchem gevestigd wordt, dat is van een volstrekt andere orde, van een volstrekt andere klasse.
Dat is niet van Gorinchem, dat is ook Arkel.
Nee, maar het bedrijventerrein wat Gorinchem wil gaan vestigen. Ja, nee, ja, dat klopt. Die bedoel ik.
Over Van Dalen.
Ja, nee, dat bedoel ik. Maar kijk, als je het hebt over de bedrijven, laat hem, of nu binnen of buiten de gemeentegrens is niet relevant. De gedachten, nogmaals, plan moeten nog komen, word ook vastgesteld door de raad. De gedachten die er nu zijn om daar enige bedrijvigheid toe te staan op dat betonzonterrein. Ik wil dat beconcurreert de grote bedrijventerreinen niet. En bovendien, al zou het anders zijn, het betonzonterrein heeft nu een bedrijfsbestemming. Dus als ze zeggen van joh, we gaan weer wat beginnen in die loods. Nou ja, dan nemen we daar kennis van en meer niet, want die bestemming ligt daar gewoon. Dus dat mevrouw Kist, denk ik dat geen aspect is in de overwegingen.
Wij zitten niet op één lijn, maar dat doen we nog wel even samen.
Oké.
Dat lijkt me heel goed, want het is al laat genoeg. Dat was die, de heer Houdingen. Geen vragen meer, dan gaan we naar de volgende rip.
Voor
de heer Van de Winkel is nog.
Ja? Ik heb niet het idee dat ik antwoord heb gekregen op mijn vragen. U zegt wel van, er komt nog een keer een plan en daar kunnen we een besluit over nemen. Ja, dat geloof ik graag. Maar ik weet natuurlijk nu niet hoe het besluit eruit gaat zien. Mijn vraag is eigenlijk van, sorteren we met dit verhaal nu al helemaal voor op uitsluitend woningbouw? Het staat er al wel in. We streven naar een mooie nieuwe woonwijk staat. En anders dan mevrouw Kis zou ik juist zeggen, want ik ben er erg voorstander van om juist maximaal ook werkgelegenheid te creëren op dat terrein, op de een of andere manier. Of dat nou trimsalons zijn of scheepsbouw, dat is weer vers 2. Maar hoe ziet dat er nou uit? En ook graag een antwoord op mijn vraag van, past dit nou maximaal in de woonvisie van de gemeente en van de regio AV?
De heer Van Houdingen.
Ja en nee. De pre-overeenkomst die we gaan tekenen binnenkort, daarin staat dat we al dat soort dingen nader gaan onderzoeken met elkaar. Dus om nu al te weten wat de uitkomst van dat onderzoek zal zijn, dat kan niet. Ik zeg al, het idee is om daar een mooie woonwijk te creëren. En dat gaat 10, misschien wel 20 jaar duren voordat dat min of meer af is. Waarin ook enige bedrijvigheid is toegestaan, omdat in het huidige omgevingsrecht wonen en bedrijvigheid wel te strikt gescheiden zijn. Iedereen vindt dat een fietsenmakertje in de straat dat gewoon moet kunnen, of een hondentrimsalon in huis. Nou, dan gaan we daar proberen om te kijken hoe we dat kunnen inpassen. En hoe dat zich verhoudt tot andere documenten. En de quota die er zijn of van de regio, van de provincie en de verwachtingen. Dat moeten we allemaal gaan onderzoeken met elkaar. En ja, u krijgt een afhankelijk, ik weet nog niet wat erin gestaan, we zullen er ongetwijfeld, ik verwacht wel dat we elkaar daar een keer informeel over treffen voordat u met een formeel voorstel geconfronteerd wordt als raad. Maar er moet op enig moment een bestemmingsplan worden vastgesteld door de raad. Dat zal er heel anders uitzien dan wat wij nu kennen als bestemmingsplan. Maar dat is gewoon helemaal het nieuwe denken onder de nieuwe omgevingswet.
Goed, dank u wel. Gaan we naar de volgende raadsinformatiebrief. Dat betreft 2015-58 in procedure brengen van de voorontwerpbestemmingsplan Achterdijk in Arkel. Geen vragen erover. Oh, heer Glerum.
Eigenlijk een korte vraag. Wat me intrigeerde was iets verpauperd. En dat leidt dan uiteindelijk tot een vergunning voor een woning. En ik vond dat toch een beetje een merkwaardige redenering. Wat is nou de grond die hier plaatsvindt, waarop die vergunning voor een woning wordt verleend?
De heer Van Houdingen.
Nou, wat daar dus was, nog los van de vraag of het verpauperd was of niet hoor, wat daar dus was, dat is dat je midden in het landschap, dat daar ja een bedrijfje stond. En Met elkaar vinden we, ja, u kunt het ermee oneens zijn, maar dat is de afweging in het college geweest. Met elkaar vinden we van, nou ja, dat is toch niet mooi. Als daar nou een woning staat, die past daar gewoon veel, veel beter. Nou,
mag ik hem schetsen? Want
ja?
We hebben vanuit de provincie allerlei beleid aangereikt gekregen om bijvoorbeeld boerenbedrijven te saneren. En dan moet je aan allerlei volumes voldoen. En dan mag je zoveel terugbouwen. En dat is allemaal bedoeld om, nou ja, verpaupering tegen te gaan. En om ook, ik zou bijna zeggen, een kostendrager te vinden om sanering te financieren. Ja. Prachtig beleid. En Dan valt dit er eigenlijk een beetje in zo'nzelfde groene omgeving tussendoor. Dat je denkt van joh, maar hier worden blijkbaar toch heel andere normen gehanteerd. En dat komt toch raar over.
De heer Van Houdingen? Komt niet raar over?
Nou ja, nee. Ik bedoel, er is hier intern ook best wel even over gesproken. Ja, wat moet je nou? Als je die ruimte voor ruimte regeling hierop zou toepassen, dan komt er een heel klein huisje te staan. Dat kan net de heks van Hans en Grietje past erin en veel, veel meer zou het niet zijn. Want
dus dat, met die regeling had dit er niet gekomen?
Nee, ik moet u wel heel serieus nemen natuurlijk. Maar die kun je gewoon niet zo toepassen. Maar nee, zoals ik het zeg, we hebben met elkaar een zekere beleidsruimte om dit soort aanvragen af te wegen. We hebben in het college, u weet daarvan, want daar hebben we eerder over gesproken. In het college hebben we enige tijd geleden tegen elkaar uitgesproken van nou, als er iemand komt met een aanvraag, dan gaan we niet kijken van, zou ik dat ook doen als dat van mij was? Nee, we keren hem om. Iemand wil dat kennelijk graag, gezien wij
stevige argumenten om het niet toe te staan. Ja, dus dat, door die bril moet je daar ook naar kijken. En dan zeg je van nou, daar stond een gebouw, een bedrijfsgebouw, wat ouder bedrijfsgebouw. En ja, heel de omgeving gaat er toch wel op vooruit zo. En als iemand dat dan ook nog graag wil, en het totale volume neemt niet toe in het buitengebied, nou ja, daar zien wij geen argumenten om daarop tegen te zijn. Zo is de redenatie eigenlijk gegaan. En als u wethouder was, was het misschien anders gelopen, weet ik niet. Maar zo hebben wij daarover gedacht.
Nou, daar gaan we verder maar niet over speculeren. Goed, dan gaan we naar de volgende raadsinformatiebrief. Dat is die van nummer 64. De ingangsdatum overdracht taken. Geen vragen? Goed. Dan gaan we naar nummer 56. Harmonisatie peuterspeelzaalwerk. Geen vragen? Oké. Dan gaan we naar de laatste. Situatiestichting Hoeve Jedidja. Daar een vraag over. Ja, de heer Van Duin.
Ik wil toch even afsluiten.
Ja, het is nog niet laat genoeg.
Droevig verhaal eigenlijk, hè. Maar ik lees ook, er zijn nog twee inwonende cliënten. Die moeten nog elders ondergebracht worden. Dan ga ik in ieder geval al lezen en dan denken van, zijn die illegaal nog in die hoeven? Of lopen ze rond op straat ergens?
Nou, dat is wethouder van Leven. Ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar...
Nou...
Daar kan je een andere college.
Ik ben voldoende op de hoogte, denk ik, om daar antwoord op te kunnen geven. Kijk, die mensen zijn... Het is niet verboden om daar te wonen. Het enige wat wij niet meer goed gevonden hebben... is dat ze hun PGB daar bij die instelling inzetten. Deze twee mensen hebben er afhankelijk voor gekozen om... hebben ervoor gekozen om daar gewoon te blijven wonen, maar dan zonder PGB. Hoe ze dat financieren, weet ik niet. Maar daar gaan wij ook niet over. Inmiddels weet ik wel dat één van de twee... personen inmiddels verhuisd is naar een andere gemeente. En één woont er nog.
Goed, bedankt. Geen vragen meer, dan sluiten we de vergadering. Bedankt voor de inbreng.